En nogmaals, de eerste tekenen zijn in mijn beleving niet negatief. En Schijndel bijvoorbeeld in Brabant is men al een jaar aan het experimenteren. En daar ziet men dat men veel meer geld kan besparen dan men zelfs van tevoren verwacht had. Maar nogmaals, u heeft gelijk. Het zal niet alleen optimisme met zich meebrengen. En ook een aantal fikse tegenvallers. Zonder meer. Ja, okay, geen probleem.
Ik verzoek u de microfoon iets hoger te zetten. Ja, precies.
Normaal doe ik het zonder microfoon, maar goed.
Ja, dat weet ik, maar het is handig. En ik wil u ook een klein beetje waarschuwen alvast op uw tijd. Want ik,
ik had mevrouw Heijnen willen vragen om het voor te lezen, maar die is er nog niet. Dus. Maar goed.
Ja, en dan probeert u die versnelling eens
goed
te vinden.
Oké. Okay. Goed, voorzitter, daar ga ik dan weer. Wel ziet D66 enkele aandachtspunten met betrekking tot deze drie operaties. In de eerste plaats zal er extra aandacht moeten zijn voor het besteden van de budgetten, zodat voorkomen wordt dat deze voortijdig op zijn. Ondanks het feit dat de wethouder hieraan aandacht voor zegt te hebben, wil D66 een motie indienen met betrekking tot het op te zetten monitoringssysteem, zoals wij dat voor ogen hebben. Ik zal dat nu al in eerste termijn indienen, omdat het nogal complex is en iedereen dan de tijd heeft om dat door te lezen. Daarnaast heeft D66 echter ook zorgen met betrekking tot de privacy rondom de opgebouwde klantenbestanden. En overwegen wij een motie met betrekking tot een op te zetten klachtensysteem met betrekking tot deze drie operaties. Zoals bekend pleit D66 Heerlen al langer voor een eigen ombudsman in Heerlen. En deze drie mega-operaties vormen daartoe nu een directe aanleiding. Ze gaan immers een enorme impact krijgen en zullen dientengevolge ook zeker leiden tot klachten door burgers en partnerorganisaties. Maar we zullen nu daartoe nog geen motie indienen, omdat wij graag eerst de overwegingen willen horen van de wethouder ten aanzien van het nu op te zetten systeem, waarbij klachtenafhandeling intern gaat plaatsvinden via de afdeling Jurap. Op voorhand staat D66 een externe afhandeling voor via een zelfstandige ombudsvoorziening, maar wil eerst via argumentering en discussie in de commissie SI de argumenten horen en daarna kunnen afwegen. D66 is blij met de toegenomen aandacht voor de ondernemer in de begroting. Een van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma. Ook met de investeringen in acquisitie en accountmanagement zijn wij heel blij. D66 zou graag, en de heer Lodewijks heeft het ook al gevraagd, van de wethouder horen hoe hij een en ander gaat realiseren. En met name ook graag zou willen horen dat dit op Pelkstadniveau gebeurt. Ook de jaarlijkse investeringen van €390.000 in het stadscentrum juicht D66 toe. Dit is immers ons economisch hart. En kan wel wat impulsen gebruiken. Niet alleen via actieve bestrijding van bestaande leegstand, waarbij de aanpak van streetwise in onze beleving breder uitgerold kan worden, maar ook via stadsontwikkeling, herbestemming en ook sloop. De komst van het nieuwe winkelcentrum De Schinkel en daarmee de komst van publiekstrekker Primark is daarbij in onze ogen essentieel. Deze formule heeft elders tot nogal wat extra bezoekers geleid en heeft ook voor de omliggende detailhandel en horeca substantiële omzetstijgingen tot gevolg. Het onderzoek kunt u op onze website vinden. Daarnaast zal deze ook mogelijk ketens als de Sting en Zara aantrekken die ongeveer op dezelfde doelgroep mikken. En ik wil van deze plaats het college en de ambtenaren van harte feliciteren met het groen licht wat wij vandaag gekregen hebben vanuit de Raad van State, die zelfs zegt dat inderdaad beide projecten Maankwartier en De Schinkel inderdaad zullen leiden tot verminderde leegstand. Wij delen dat optimisme. En nogmaals, voor mij kan de dag niet meer stuk, nu we inderdaad groen licht gekregen hebben voor dit in onze ogen zo belangrijke project.
Nou ga ik misschien toch uw dag iets minder vrolijk maken, want ik wijs u echt op uw tijd.
Heb ik? Nou,
ja,
goed.
Ik ben echt over de 10 minuten heen, dus ik zou willen...
Maar ik ben ook onderbroken.
Maar daar houden we rekening mee, meneer Bertelet. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken.
Kan ik nog wat blessure tijdens de tweede termijn krijgen? Nou, ik zal mijn betoog inkorten, voorzitter, maar ik wil een paar dingen nog even noemen. Wat betreft de cultuur. Een missing link in een volwaardige podiumketen van Heerlen is een volwaardig filmhuis in Heerlen. En D66 is blij met de ambitie om dit te realiseren. De vrijgekomen Royal lijkt daartoe natuurlijk de meest aangewezen plek. D66 heeft eerder al in de pers geroepen dat een van de opties in deze is om het cultuurhuis, thans gevestigd aan de Sitterderweg, met het filmhuis daarin samen te voegen. Omdat beide ongeveer dezelfde doelgroep hebben en het stadscentrum dan weer een extra trekker zou krijgen.
Ik kijk even naar wie het interrompeert. Oh, meneer, sorry, meneer Leers.
Ik heb geluk dat het niet kapot gaat.
Nee. Meneer Leers, kan u intussen bij de vraag stellen, meneer Leers?
Ja. Meneer Bertelet is er weer bij, zie ik. De heer Bertelet had het over het cultuurhuis verplaatsen naar het voormalige filmtheater Royale. Hij heeft het eerder ook al wereldkundig gemaakt. Wat denkt D66 dan te gaan doen met het cultuurhuis aan de Sittelerweg? En is het dan niet het ene gaat vullen met het andere?
Ja, u had me even moeten laten uitspreken, want ik wil dit, en dat is ook een uitdrukkelijk verzoek aan de wethouder, anders dienen wij in de tweede termijn een motie daartoe in, dit alleen onderzocht hebben als motie. En daarin zullen meegenomen moeten worden de kosten die ontstaan. En een van de overwegingen en een van de kostenposten daarbij is inderdaad het onderhoud van de Sittelerweg. Maar goed, beide gebouwen hebben we nu ook. Maar nogmaals, dat zal onderzocht moeten worden. En wij zijn op voorhand ook nog geen uitgesproken voorstander ervan. Wij zien het slechts als een optie die serieus onderzocht moet worden. En het enige wat ik wil, is van de wethouder in de eerste termijn de toezegging dat hij dat serieus gaat onderzoeken. En niet op voorhand inderdaad JT in de armen sluiten als enige optie. Dat is onze enige vraag aan de wethouder. En ik ben het met u eens, die kosten zullen daarin mee moeten genomen worden. Ja.
Voorzitter.
Goed. Meneer Leers,
ik neem aan van wel, de heer Bertel uit het raadsbesluit van 2009, waarin door de raad besloten is dat Royal na doen van een onderzoek van de toekomstmogelijkheden van het gebouw ook weer van de hand gedaan zou worden. En is de heer Bertelet, CQ D66, net zo benieuwd naar dat onderzoek wat in 2009 tot 2011 uitgevoerd zou worden, waarin wellicht ook al het een en ander kan doorschemeren naar aanleiding van vragen die u daar juist opperde.
Het bestaan van dat onderzoek is mij bekend, meneer Leersma, u heeft over 2009, we zitten nu 5 jaar later, dit soort onderzoeken zijn meestal redelijk gedateerd en ik denk dat we nu gewoon opnieuw moeten gaan kijken naar allerlei opties die zich voordoen voor de Royal. Want laten we wel zijn, en ik geloof dat we daar wel over eens zijn, dat het voor ons onbestaanbaar is dat zo'n belangrijk pand leeg komt te staan. Zeker als straks het maandkwartier klaar is. En je komt naar buiten en je ziet dan een leegstaand gebouw. Ik denk dat dat niemand moet willen. Maar we willen gewoon inderdaad dat er een serieus onderzoek is naar alle opties. Niet meer en niet minder.
Oké.
Tot slot, ik zal inderdaad een deel naar het tweede termijn doorschuiven. Maar wat ik wel nog gezegd wil hebben is inderdaad dat wij ook de investeringen toejuichen samen in de Smart Services Campus. Een centrum voor open innovatie en banengroei dat heerlijk goed kan gebruiken. Centraal binnen de Smart Services staan grote geautomatiseerde databestanden. En dat lijkt een belangrijk aandachtsgebied voor bedrijven de komende jaren. Niet alleen de dramatische gang van zaken bij de diverse automatiseringsprojecten bij de overheid in Nederland en bijvoorbeeld de onlangs nog geconstateerde lekken bij de gemeentelijke DigiD-bestanden zijn illustraties daarvan, maar ook de 3 decentralisatieoperaties zullen tal van beheer- en privacyproblemen met betrekking tot grote klantenbestanden gaan opleveren, los nog van allerlei vormen van internetcriminaliteit.
Ja, ik ben zeer coulant geweest, maar je bent echt al 20% over je tijd heen.
20%.
Ja, 12 minuten. Dat is ongeveer 2 minuten van 10 minuten, dus 20%.
Nou, dan lijkt het me ook dat ik inderdaad de rest van mijn betoog bewaar tot de tweede termijn. Dat lijkt wel zo sportief. Goed, dan bedank ik u voor de aandacht en bewaar de rest van mijn betoog tot de tweede termijn.
Oké, dankjewel meneer Bertelet voor uw bijdrage. U heeft in ieder geval, heb ik gehoord, 2 moties aangekondigd. Eentje over de Parkstad IBA paragraaf, die komt eraan. En 1 motie over...
monitoring van de 3 decentralisaties.
Het monitoring systeem rond de 3 decentralisaties. Dat zijn de 2 moties van D60. Motie D60-1 over de Parkstadparagraaf. Motie 2 D60 over de decentralisaties. Die zullen ook zo worden gekopieerd en verspreid over de raadzaal en de publieke tribune. Dankjewel, meneer Bertelet. Gaan wij door naar de volgende bijdrage. En die wordt geleverd door de fractievoorzitter van de RPN. En dat is de heer Peterman. Meneer Peterman, aan u het woord.
Ja, ik denk, zet hem maar daar, voordat hij daar kapot valt. Voorzitter, politiek is net als boksen. Je probeert je tegenstander knock-out te slaan. Aldus een quote van een voormalig politicus uit Oeganda. Voorzitter, het nieuwe college startte dit voorjaar met de lijfspreuk knokken met een glimlach. Onder leiding van de Rocky van Zeswegen, de heer Meijer, werd een nieuw dreamteam van zwaar en lichtgewichten samengesteld voor deze stad. De voorzitter van het team speelde al een poosje landelijke competitie en heeft het onderwerp wiet en heerlen met onze stad landelijk op de kaart gezet. Toegegeven, ook dat is hele branding, al zagen wij liever een ander branding voor deze stad. Met betrekking tot communicatie, een vraag aan de voorzitter. Er wordt een investeringskrediet gevraagd voor de website van Heerlen van 250.000 euro. Kunt u aan ons specificeren hoe dit investeringskrediet is opgebouwd en betreft dit bijvoorbeeld 4 jaar onderhoud aan onze website? Voorzitter, met boksnaam Peter de Grote keerde zwaargewicht van Zutphen terug in de ring en gaat hij de strijd aan met de 3D's. En niet zonder succes. Ook al wordt het de komende tijd a hell of a job. Vraag aan de rest van de vakwethouder. Heeft u de mail van Stomerij van Sloen inmiddels in goede orde ontvangen? Deze mail betekent namelijk werk voor 2 SW'ers, dus een beetje tempo graag als het even kan. Voorzitter, ook keerde zwaargewicht baas B terug in de ring. Zei het dat het aanvankelijk niet geheel in de lijn der verwachtingen lag. De inkt van het nieuwe contract was nog niet droog of tegenstander Touw dook op en deelde een fikse rechtse uit. Erfenis van zijn voorganger. Dacht hij aanvankelijk te kunnen wegkomen met een paar duizend euro, viel de rekening evenwel later toch iets hoger uit. Het niet dichttimmeren van een miljoenenovereenkomst kost de Heerlense belastingbetaler 5,4 miljoen euro, 1 roltrap, als ook de Jugendstil perronkappen van het Maankwartier. Voor de roltrap, met bijnaam Stairway to the Moon, mag wethouder Braak inmiddels op zoek gaan naar het benodigde geld. Voorzitter, wij willen een motie indienen voor het alsnog verwezenlijken van de perronkappen. Ook opdat collega raadslid Hazen en vele anderen straks droog kunnen aankomen in de stad, als ook mooi kunnen vertrekken uit onze stad. Voorzitter, na een onverwachte linkse dreun voor baas B volgde even later met de verzelfstandiging van Schunk weer een klap. Na ettelijke jaren voorbereiding leek deze wedstrijd op wieltjes te lopen. Doch in de eindfase draaide het lot 180 graden en leek het bijna te verwoorden tot een complete knock-out van dit kersverse boksteam. De wedstrijd werd allerhaast gestaakt en wordt vervolgd op een nog nader te bepalen tijdstip. Voorzitter, in het nieuwe college traden ook 2 lichtgewichten aan. Van wethouder De Beer, toegegeven, wordt het meeste verwacht. Lukt het hem om bij de provinciale subsidiefirma Koppen en Co. de broodnodige gelden binnen te halen, wat bijvoorbeeld de 6,8 miljoen subsidie aangaat voor het Maankwartier? En natuurlijk de gang naar Den Haag, Brussel, Fuzhou en Naan. Lukt het hem om de Chinese investeerders te overtuigen om in onze stad te investeren? Lukt het hem om Chinese toeristen te laten warmlopen voor de Karl Marx-route met het 5-sterren Maanhotel als beoogd vertrekpunt? Lukt het hem om de Heerlense lantaarnpalen te gaan vermarkten met een beoogde jaarlijkse opbrengst van 25.000 euro? En voorzitter, betreffende de lantaarnpalen, een vraag aan de vakwethouder. Kunt u het plan om lantaarnpalen te vermarkten voorleggen aan de raad en daarmee aantonen hoe u die beoogde opbrengst van 25.000 euro realiseert? Waar vindt een ondernemer die in Heerlen wil adverteren aan lantaarnpalen de ins en outs hieromtrent? In ieder geval niet op de gemeentelijke website. Navraag leert dat een Roermonds reclamebureau sinds kort de palen lijkt te vermarkten. Hebben zij een lantaarnmonopolie? En wat kost de vergunning van 3 jaar de ondernemer wanneer hij wil adverteren? En dan gaan we over naar het andere lichtgewicht van Rocky's Dream Team. 2 jaar geleden kreeg hij uit mijn handen het eerste volksaandeel mijnwater en moffelde het snel weg. Niemand mocht het zien, doch iedereen zag het uiteindelijk. Wij en hij hadden toen niet kunnen vermoeden dat hij 2 jaar later een lening van 10 miljoen aan deze in eerste instantie gemeentelijk gerunde onderneming zou verstrekken. Groene banken en investeerders wilden de lening niet verstrekken, dit college wel. In de begroting wordt een positieve prognose geschetst van 129.000 euro, waarvoor wij slechts 1 ding kunnen zeggen en constateren. In januari 2015 worden de eerste jaarstukken verwacht en dan zien we of het allemaal zo rooskleurig is als het college weer bestempeld. Voorzitter, wel een vraag aan het adres van de vakwethouder betreffende de jeugdzorg. Heeft Heerlen zorg ingekocht met betrekking tot kinderen die lijden aan ADHD? Deze week verscheen namelijk in de media dat de zorg voor ADHD-kinderen niet is meegenomen bij de meeste gemeenten. Hoe zit dat in Heerlen? En voorzitter, buiten een glimlachje vandaag zijn de eerste glimlachjes aan u toch echt wel vanaf. En lijken gezichten van dit college wat meer betrokken. En niet onterecht. Er is zwaar weer op komst en het rekent nu eigenlijk al dat het schiet. En we kunnen niet schuilen onder die perronkappen, althans vooralsnog niet. Voorzitter, ik rond de eerste termijn van de RPN af. 4 jaar geleden ontving de heer Meijer namens onze fractie een Cubaanse sigaar en een jaar later het knalrode Ampelmensje. De verwikkelingen rondom pop-up club Heksenberg resulteerden in stevige taal over en weer tussen de Goliath-fractie en de David-fractie in deze raad. De RPN stelt voor om in een schone lei te starten en geeft bij deze een biertje aan het beste raadslid van Nederland. En voorzitter, het is niet zomaar een biertje. Het heet Zwart Goud, het is een koempelbiertje uit Heerlen, gebrouwen ter ere van het jaar van de mijnen. Met typisch Heerlense ingrediënten zoals een Elstar appeltje uit Welten en honing van een imker uit Benzerade. Met een alcoholpercentage van precies 5,0% of 50 jaar van de mijnen. Bedacht door ondergetekende en samen met de Heerlense Stichting Kultbier en Brouwerij Ambras gerealiseerd. Vanaf volgend jaar verkrijgbaar in een gelimiteerde oplage met een uniek glas, made in Heerlen. Aan de heer Meijer alvast, proost en gluk af.
Voorzitter.
Meneer Meijer wil interroeperen.
Nou, het is altijd prima om bier te krijgen. Moeten mijn vrienden ook
105
vooral...
euro, hè?
Dus, ja, dit moeten mijn vrienden ook vooral horen. Ze weten dat het goed is dat ik bier wil. Maar los daarvan, kijk, als ik een buut gewild had, dan had ik naar Jacques Pinders gaan luisteren, bijvoorbeeld. Of naar andere mensen die dat heel goed kunnen. En de heer Peterman, moet ik zeggen, die komt daar ook wel, die benadert dat niveau inmiddels ook wel. Maar wat ik eigenlijk veel belangrijker vind dan het krijgen van een bier, hè, dat wil ik wil graag een bier of een chocomel of een frisje of een koffie met iedereen in deze raad drinken, is eigenlijk te weten waar zijn partij nou eigenlijk voor staat. Wat is nou uw visie op de stad? Wat moet er nou gebeuren met die decentralisaties? Wat moet er nou gebeuren met het centrum van de stad? U heeft nu 10 minuten volgemaakt, met een prachtig einde, maar u heeft 10 minuten volgemaakt met een analyse op een nou ja, het smaakt van niet te twisten, maar op een voor mij wat humoristische manier. Want dat is wat u verschuldigd bent, volgens mij, aan uw achterban en aan de rest van Heerlen. Wat is nou uw verhaal voor Heerlen de komende jaren?
Meneer Peterman.
Nou, meneer Meijer, dank u wel voor deze vraag. Een van de visies die we hebben, heeft u vandaag uit de krant mogen vernemen. Die gaat in op een x-aantal zaken. Inspelen op werkgelegenheid. Maatwerk voor mensen en werk voor de stad. Een krachtige lobby richting het Haagse, richting het Brusselse, maar ook richting Maastricht, voor het kunnen dichten van de gaten. Zorgen dat wij de stad salonfähig maken, dat wij toerisme kunnen aantrekken en vooral zelf ook met nieuwe initiatieven komen. Ondernemers, zoals de heer Lodewijk zegt, ruim baan te geven en snel te helpen en niet 4 weken wachten totdat een ondernemer weer bij mij aankomt. Ervoor te zorgen dat we dus alle hand aan dek krijgen. Actief participeren, het voorbeeld van Van Sloen, waarbij ik gewoon intermediair en meteen alles doorstuur, is daarbij ongeveer een leidend voorbeeld. Zorg inderdaad dat we in de behoeftes kunnen voorzien. Want zo'n maanhotel kan alleen maar bestaan straks als er ook daadwerkelijke behoeftes is. En als er vorig jaar gespeculeerd werd naar een Karl Marx route, vind ik dat idee prima, maar werk het dan uit. Kijk ook inderdaad dat we een levendig centrum hebben, waarbij we bijvoorbeeld ook kunnen kijken met een perronkappenmotie. Dat klinkt misschien grappig. Maar het is inderdaad wel een stukje visitekaart die we nu hebben. En we kunnen ondernemers, dat zul je ook in de motie lezen, in de dictum van de motie, daar veel meer bij betrekken. Als het aan mij lag hier in deze raad, ging deze raad net zo snel als de gemiddelde Chinese stad uit de grond gestampt wordt. We praten 4 jaar over zelfstandigen van Schunk en het sneuvelt in de laatste eindfase.
Was een interruptie. En als u deze algemene beschouwing had willen geven, had u moeten houden. Want anders weet ik wat volgend jaar gaat gebeuren. Ja. Dan houdt iemand namelijk 10 minuten verhaal en dan vraagt iemand anders nog. Ja. En wat vindt u nog meer? Nou, meneer Bertelet kijkt al heel, heel spijtig. En dan had u de rest ook kunnen vertellen. Ja. Dat gaan we dus niet doen.
Nou ja, voorzitter, dus ik zou de heer Peterman dan ook willen, nu dit bewijs geleverd is en u voort dat verder prachtig als voorzitter, maar ik zou hem willen uitdagen om morgen, dan zal ik hem beloven dat ik dat biertje zal opdrinken vanavond. En dan daag ik hem uit om morgen met die begroting, die pak een beetje 400 miljoen behelst, om nou eens een verhaal te houden dat gaat over die visie. En dan mag je het hebben over gebouwen die hij prachtig vindt, maar het hebben over die visie in plaats van een grappige, humoristische analyse van portefeuillehouders. Want dat is eigenlijk volstrekt niet interessant, als ik eerlijk mag zijn.
Het zijn actuele dossiers die, laat ik zeggen, de laatste tijd de revue hebben gepasseerd en dergelijke, waar wij ook heel erg kritisch op zijn geweest. En tegelijkertijd zijn wij kritisch en pakken wij aan. Aan de andere kant zien wij ook kansen en pakken wij door en realiseren wij zelf op eigen initiatief. Dat is het ondernemersbloed dat dit college af en toe jammer genoeg mist. En waar wij inderdaad in ieder geval linea recta doortrekken en zorgen dat we het gerealiseerd krijgen.
Prima, dus ik daag u uit morgen in uw tweede termijn uw verstrekte paradijselijke visie ten aanzien van deze begroting en al uw voorstellen te bedden te brengen. Dan kunnen we daarover hebben in plaats van over, laten we zeggen, lichtgewichten, zwaargewichten en alle andere termen die erbij horen.
Oké, daarmee is uw inbreng voltooid. Ik kijk even naar andere leden. Nee, het is niet geval. Meneer Peterman, dank voor uw inbreng in de eerste termijn. Gaan wij over naar de laatste bijdrage in de eerste termijn. En dat is de bijdrage die wordt geleverd door de fractie van GroenLinks. En dat wordt gehoord door de heer Rannemeij.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het nieuwe college heeft haar eerste begroting deze maand gepresenteerd. Hoewel voor dit jaar nog sluitend is de begroting meerjarig niet sluitend en missen we in 2018 een bedrag van 3,6 miljoen. De crisis, rijksbezuinigingen en tegenvallers zijn voor een groot deel de oorzaak. Dat onderschrijf ik ook. Maar ook verwijtbare mismanagement van de afgelopen collegeperiodes op belangrijke dossiers als mijnwaterproject en maankwartier maken het dat we nu voor een extra zware opgave staan. Het college en het ambtelijk apparaat heeft ons in ieder geval een begroting voorgelegd waarbij de bezuinigingen op vrijwel alle vlakken zijn verdeeld. Voorzitter.
Voorzitter.
Meneer Meijer.
Ja, voorzitter, als er onwaarschijnlijke onwaarheden gesproken worden, wil ik de, of zeg maar, feit, zeg maar zaken die niet met de feiten van komen, wil ik die altijd wel even scherp hebben. En er valt iets voor te zeggen dat je bij zeg maar de ongelukkige manier waarop wat er bij het maankwartier gebeurd is, hè, dat je daar inderdaad gemeentelijk geld voor moet vinden. Maar als u het, dus daar kun je over de mate nog verschillen en de termen verschillen, maar hoe dan ook, als we het over mijnwater hebben, deelt de heer Rannemeij, deelt GroenLinks met de SP-fractie, dat op geen enkele manier uit de begroting blijkt dat het verstrekken van een rentedragende lening enig gevolg heeft en enige bezuiniging tot gevolg zou kunnen hebben of zou hebben.
Voorzitter, dus inderdaad goed weggemoffeld in deze begroting, dat klopt.
Ja, nee, maar wacht eens even, voorzitter, weggemoffeld. Er staat gewoon op geen enkele manier een lening die je, zeg maar, uitgeeft en waar je rente voor terug krijgt, daar hoef je niet voor te bezuinigen. Dat is gewoon simpelweg simpele begrotingstechniek. Dat heeft niks te maken met wegmoffelen. Wegmoffelen suggereert dat het wel zou plaatsvinden, maar dat het niet transparant zou zijn. Deelt u met mij dat het verstrekken van een rentedragende lening, dat per definitie niet kan leiden en niet hoeft te leiden tot een bezuiniging.
Meneer Rannemeij.
Voorzitter, dat hoeft niet te leiden, maar het leidt in dit geval wel en daar zal ik dadelijk op terugkomen, voorzitter.
Nou, dan.
Oké, dat is even de
woord. Ik hoor het graag.
Even uw microfoon uit dan, meneer Bertelet.
Ja, ik wil dan op doorvragen. Is het de heer Rannemeij niet bekend dat inderdaad dat net een van de overwegingen was om die rente te verstrekken? Daar hielden wij geld aan over.
Ja.
De rente wat tegen wij zelf kunnen lenen is lager dan de rente die wij krijgen.
Ik ken dat.
Ik geloof anderhalf ton per jaar. Dat is er niet mis.
Meneer Rannemeij.
Voorzitter, ik ken dat. Alleen dat optimisme die de heer Bertelet heeft dat deelijk helaas niet. Maar ik hoop van harte dat hij gelijk heeft en ik ongelijk. Voorzitter, ik had een heel politiek betoog voorbereid als introductie, waarin ik zou ingaan op verwijten aan mevrouw De Wit, de stuntelende heer Brake, niet kritische VVD, die aangeeft dat als zij in de oppositie zaten ook een motie van afkeuring zouden steunen. En voorzitter, wat te denken van een altijd maar blind meegaande OPH, zonder een eigen geluid? Nee, voorzitter, ik zal dat stukje maar schrappen en niet daarmee beginnen. Het was een vrij lang stuk, voorzitter, en er kwam heel veel historie aan bod. Veel oude koeien uit de sloot, als u wil. Van Nico Pel tot Karel Scholtes en Twan Gresel. Hoe kritisch in al die zaken Berry Brake wel niet was. En hoe weinig kritisch vorige week zijn mijns inziens zwakke optreden was met betrekking tot het fiasco van het mijnwaterproject. Het kan verkeren, voorzitter. Dat was de titel van de oorspronkelijke inleiding van deze begrotingsbehandeling van dit jaar. Maar ik heb mij bedacht, voorzitter.
Ik denk, even wachten, want datgene wat u zegt komt op de band. U had het over het mijnwaterproject, u bedoelt waarschijnlijk het maankwartier. Want even voor de helderheid anders.
Heb ik mij verkeerd uitgezien? Ja, mijn maankwartier, sorry. Voorzitter, ik heb mij...
Dat is mij even, omdat uw gesproken wordt verteld, is het belangrijk om dat in ieder geval scherp te hebben.
Overigens zijn allebei, denk ik, fiasco's.
Nee, ja, maar even...
Maar goed,
ging vorige week
u heeft wel gelijk, voorzitter.
Maankwartier, sorry.
Ik heb mij bedacht, voorzitter. Ik realiseer me dat we beter vooruit kunnen kijken. Dus liever dan verwijten en oude koeien uitgesloten, doe ik een aantal oproepen en stel ik een aantal vragen. Voorzitter, ik begin met u. Ik zal u een vraag stellen, een hele neutrale vraag. Want u bent alweer een aantal jaren de burgervader van de hele stad. Niet alleen bent u de voorzitter van het college, maar veel belangrijker, u bent de voorzitter van de gehele raad. Zowel oppositie als coalitie. Ik wil mijn eerste vraag aan u richten. Onze stad wacht moeilijke tijden en zware tijden. Kunnen wij op u rekenen, meneer de voorzitter? Kunt u zich uitspreken of u het ambt van burgemeester van de gemeente Heerlen nog een periode zou willen continueren? En weet u, voorzitter, waarom dat voor mij heel belangrijk is? Continuïteit en leiderschap in moeilijke tijden. Continuïteit in de vorm van een burgervader die per definitie in alle colleges deelneemt en zorgt dat we van de ene collegeperiode naar de andere collegeperiode een continue stroming hebben. Daarnaast leiderschap in de moeilijke tijden, daarvan weten we dat het een verschil kan maken. Dan volgt er een oproep aan ons allen, aan alle raadsleden, om kritisch te blijven en niet steeds naar de overkant te kijken wanneer gestemd moet worden. De klassieke oppositie-coalitiegedragingen kunnen in deze moeilijke tijden grote consequenties hebben. Dus laten we het hoofd koel houden, voorzitter, en steeds naar de inhoud kijken. En dat heb ik gedaan. En dat heeft geresulteerd in een aantal vragen en een drietal amendementen en moties. En voorzitter, ik zal u beloven ook naar de moties van andere collega-raadleden, zowel oppositie als coalitie, op die manier te kijken. Over het algemeen kan ik opmerken dat het mij opvalt dat in deze begroting, in tegenstelling tot andere begrotingen die ik voor mijn neus heb gekregen, veel kleine bedragen worden wegbezuinigd. Bedragen aan 1000 euro bijvoorbeeld, die niet eens een druppel zijn op een gloeiende plaat, maar soms wel nadelige gevolgen kunnen hebben. Ook worden er een aantal grote bedragen genoemd als extra impuls, zonder al te veel onderbouwing en uitwerking. Ik kom daar per programma nader over te spreken. Volgens het programma Economische Stimulering. Het inrichten van een fysieke campus van de Smart Hub Services Hub lijkt zeer positief. Onze fractie is ook benieuwd hoe dat vorm gaat gegeven worden en is in principe voor deze ontwikkeling. Voorzitter, de koopzondagen wil het college wederom gaan reguleren en dwingt het MKB om op het plan te komen. En ik vraag me daarbij af, waarom in godsnaam? Laat het MKB dat zelf op eigen tempo initiatief regelen. Waarom wordt er weer gerept over de oude plannen van 2013? Door een motie van mijn hand heeft de ondernemer nu een hele echte mogelijkheid om te ondernemen. Het weer reguleren van bovenaf is mijns inziens niet wenselijk, voorzitter. Voorzitter, verder wordt er gesproken van actieplan Nieuwe Energie en het versterken van het MKB in deze sector. GroenLinks vindt het college aan haar zijde wanneer het komt op ontwikkelen van nieuwe energie. Ik zou de wethouder echter willen vragen in concreto wat er gaat gebeuren met het nieuwe energie en in welke vorm de plannen met het MKB worden vormgegeven. Voorzitter, dan enkele vragen over getallen. Uw college reserveert jaarlijks 2 ton voor leegstandsbestrijding. Wat gaat er met dat geld precies gebeuren? En dezelfde vraag kan ik stellen voor 125.000 euro jaarlijks voor acquisitie. En voorzitter, nog even een vraag aan de wethouder hoe het zit met de komst van Primark en de Zara naar Heerlen. Dan voorzitter, kernthema arbeidsmarkt. Daar kunnen we lezen onderaan pagina 27 dat er vanaf 2015 750.000 euro bespaard kan worden door ID-banen te gaan afbouwen. Echter, het dienstverband blijft bestaan, valt er te lezen, en er zouden geen ontslagen vallen. Dat moet de wethouder mij toch eens uitleggen hoe dat kan. Voorzitter, onder dit hoofdstuk, het hoofdstuk kernthema onderwijs bedoel ik daarmee, springt het meest in het oog de 8 miljoen investeringen in het Sint-Jans College. Voorzitter, op zich is GroenLinks daar niet op tegen, wat we ons wel afvragen in deze tijd, waar we steeds basisscholen zien samengevoegd worden, of er ook al gekeken is naar de behoeften van de middelbare scholen, en ook naar de komst van leerlingen vanuit Brunsum, Amsterdam en Lut naar het Sint-Jans College in het bijzonder, en of het college overwogen heeft de genoemde gemeenten ook in deze grote investering te betrekken. Voorzitter, GroenLinks is zeer tevreden met de voor- en vroegschoolse educatie en moedigt het college aan om daar verder mee te gaan. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een bezuiniging van respectievelijk 3.000 en 7.000 euro op de website Jong in Parkstad is dan ook te gek voor woorden. Als we niet eens dit bedrag over hebben om onze jeugd in Parkstad te leren, dan vrees ik het ergste. Belangrijke links naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Jongerenloket, maar ook hulp voor jongerenproblematiek en verslaving zijn op deze website terug te vinden. Bovendien vraag ik mij af waarom de website zoveel moet kosten. En waarom er eerst 3.000 en daarna 7.000 euro wordt gespaard als we daarmee stoppen. Kortom, voorzitter, GroenLinks is niet eens met zomaar wegbezuinigen van deze belangrijke website en dient daartoe een amendement in. Op pagina 34 onder het kernthema sportbeleid staat er een zin over onderzoek naar een regiozwembad. Ik zag dat ook andere raadsfracties daar een vraagteken bij hadden en ook vragen over hadden. Ik vraag me af wie dat onderzoek gaat uitvoeren, wat de kosten precies zijn en of het niet zo vreemd is in deze tijd dat ons zwembad in Hoensbroek het al moeilijk heeft om een nieuwe regiozwembad te gaan onderzoeken. Ik hoor graag de visie van de wethouder hierover. Volgens over Filmhuis Royal hebben we anderen ook al gesproken. En dan staat het een en ander geschreven op pagina 39. Ik zou graag van de wethouder willen horen binnen welk termijn hij ons kan informeren over de toekomst van de Royal en de toekomst van het Filmhuis. Dan een paar vragen over het wegvallen of wegbezuinigen van 9000 euro aan evenementengeld. Welk evenement valt dan weg? En hoeveel is de opbrengst van het wegbezuinigen van kermis op hele heide? De heer Hazen had het er al over. Ik vraag me dat ook ten eerste af. Voorzitter, kernthema armoedebestrijding. GroenLinks wil graag van de wethouder de garantie dat de kleinsmaakgelden 100% aan armoedebestrijding gaan en vooral dan naar de kinderen. Het woordje in principe op pagina 45 bij de titel van dit punt baart ons enige zorgen. Kan de wethouder deze zorgen volledig wegnemen? Of heeft hij een motie als steun in de rug nodig van mijn fractie? Voorzitter, ik vraag de wethouder uitleg over hetgeen op pagina 47 onderaan staat. Er staat voor een bepaalde groep studenten er een subsidie bestaat. Daar komt nu extra 6 miljoen in 2015, oplopend tot 35 miljoen structureel. Waardoor ons eigen aandeel weg kan vallen, kan ik daar lezen. Maar dan is de bezuiniging die er wordt ingeboekt 66.000 euro, oplopend tot 4 ton. Ergens klopt iets niet aan deze berekening of ik mis een stuk. Dus ik zou graag daar uitleg over willen. En voorzitter, het is fantastisch dat we 1,1 miljoen euro rijker zijn na een nieuwe aanbesteding van hulpmiddelen. Maar betekent dit dan ook dat we tot nu toe 1,1 miljoen euro te veel hebben betaald? Graag een verklaring. Voorzitter, wat houdt de besparing van 75.000 euro concreet in voor het preventief jeugdbeleid? Wat valt dan precies weg? Onder kernthema schoon en heel valt een zeer triest verhaal te lezen. Minder afvalbakken, minder bloembakken, minder speelvoorzieningen en minder terreinmeubilair. Ik weet dat u probeert goed te maken voor de verwijtbare verliezen van het maankwartier, maar op deze wijze wordt onze staat wel erg laag, erg kaal. Nadenken over wat overbodig is kan altijd, echter de stad simpelweg uitkleden over de rug van buitenspelende kinderen is wat mij betreft geen manier van doen. Voorzitter, GroenLinks is het daar absoluut niet mee eens en dient daartoe een amendement in. Amendement 2 van GroenLinks dan. De dekking halen we door de extra investering in het kernthema economische speerpunten, maar zeer lichtjes over alle schijven naar beneden bij te stellen, om zo deze bezuiniging niet door te laten gaan.
Ik wil u ook wijzen dat u de 10 minuten gaat naderen.
Ja.
Dus ik denk niet dat als ik heb uw tekst nu gezien en dit gaat natuurlijk vanaf, maar u gaat het niet redden in de tijd.
Nee, voorzitter, de laatste pagina hoef ik niet uit te spelen.
Ja? Okay.
Ja. Dan voorzitter, het kernthema centrum. Op pagina 85 staat er 390.000 euro extra voor het centrum van Heerlen. En we vragen ons af wat er met dat geld concreet gaat gebeuren. Onder kernthema duurzame milieu zijn er een paar zeer innovatieve en positieve ontwikkelingen genoemd, zoals de e-car en elektrisch rijden. En daar zijn we zeer blij mee. Voorzitter, mijn amendement 3 gaat over het niet teniet doen van de in onze ogen onverstandige bezuiniging op fijnstofonderzoek en onderzoek en voorlichting van energie. Daarbovenop komt het dat het maar 4.000 euro besparing oplevert. Deze kosten zijn makkelijk te dekken uit het genoemde 390.000 euro extra budget voor het centrum van Heerlen. Laat dat maar 386.000 euro worden, zou ik zeggen. Voorzitter, op pagina 95 onderaan, onder het kernthema bestuurskracht, schrijft BNW een halve pagina over lobby. Eindelijk heeft men gezien hoe belangrijk dat is. Er staat dat echte beslissers onder andere naar TEFAF gaan. En ik vraag dan ook aan onze burgemeester of hij mij kan vertellen of hij dit jaar namens de gemeente Heerlen bij TEFAF en Prevenement aanwezig zal zijn. Voorzitter, op pagina 97 geeft u aan te stoppen met Stadskrant. Deze bezuiniging levert ruim 1,3 ton op. Dat is niet niks. Hoe belangrijk wij ook de Stadskrant vinden, vinden we deze bezuiniging substantieel. Maar ik wil het college toch vragen of ze erover nagedacht hebben om de Stadskrant digitaal te laten voortbestaan en te mailen naar alle bekende e-mailadressen van de burgers van Heerlen. Tot slot, voorzitter, en daar zal ik mee afronden, dien ik graag een motie in. Het is geen hele vreemde motie voor de Raad. Het is al 2 keer eerder ingediend. 3 maal is scheepsrecht, hoop ik dan. En dat gaat, voorzitter, de motie over chronisch gehandicapten en het parkeerrecht. Er is een vrij uitgebreide uitleg bijgevoegd, maar dat heb ik al vorig jaar uitgesproken. En het gaat erom, voorzitter, en vorig jaar was de wethouder bereid om het al positief te bestempelen, maar het is er nog niet van gekomen, vandaar die motie. En voorzitter, het gaat er een concreet om dat de bezitters van een gehandicaptenkaart overal zouden kunnen parkeren met een gehandicaptenkaart in plaats van alleen op de aangegeven gehandicapte parkeerplaatsen. En voorzitter, daarmee rond ik het af.
Oké, dank u wel en blij dat u dat op deze manier doet. En ik constateer dat GroenLinks 3 amendementen heeft ingediend. Het eerste amendement gaat over, ik noem het even de jongerenwebsite. Het gaat over andere dingen maar meer, maar dan is het in ieder geval voor iedereen helder. Het tweede amendement gaat over speeltuinen en het derde amendement gaat over fijnstof. En dat is 1 motie en die gaat over parkeerplaatsen voor minder valide mensen in onze stad. Dan betekent dus GroenLinks amendement 1, 2 en 3 en GroenLinks motie 1. Meneer Allemaai, dank voor uw inbreng. Daarmee is de eerste termijn van de Raad voor de algemene beschouwingen gesloten. Dat betekent dat wij nu gaan schorsen. We hadden, ik zal zo meteen even alle amendementen nog, of tenminste een aantal aanpassingen doornemen, zodat u op een gegeven moment het goede overzicht heeft. Wij zouden om 17:15, dan moet ik even de goede tijd, 17:15 weer verder gaan. Ik kan me voorstellen dat mensen zich daarop geprepareerd hebben, dus dat we gewoon aanhouden. Ook al zijn we nu 20 minuten eerder klaar met de eerste termijn, dat we gewoon 17:15 aanhouden voor de start van de eerste termijn van het college. Er zijn een hoop amendementen ingediend. Die ziet u allemaal op het raadsinformatiesysteem. Allemaal onder de bijdragers van de fractie staat per fractie aangegeven welke amendement en welke motie ingediend is. Ik wil 1 opmerking maken dat in overleg met de Griffie er 2 amendementen van het CDA iets van tekst zijn veranderd. Dat is amendement 1, definitieve versie. Het gaat over de geestelijke ambtsdragers. Die tekst is aangepast en neem aan dat die ook op de... Die wordt zometeen ook uitgedeeld, de aangepaste versie. En hetzelfde geldt voor amendement 3 van het CDA. En die ging over de speelvoorzieningen. Ja?
Dat klopt, Parabuis zat nog een voorgaande versie erin.
Okay. Dus er zijn dus 2 aangepaste versies van de amendementen. Dan moet u even zorgen dat u de goede hebt. Er staat ook bijgeschreven, nou, als u de kopie hebt, in het onvolprezen handschrift van onze griffier. Definitieve versie. Dan weet u in ieder geval dat u de goede heeft. Amendement 1 van het CDA en amendement 3 van het CDA.
Voorzitter.
Ja, kijk even naar meneer.
We hebben amendement 5 nog niet van het CDA.
Nee, 3 is een nieuwe versie, amendement 5. Meneer Klaas, die zat dacht ik gewoon bij de stukken. Heel even of u op het raadsinformatiesysteem zit.
Ik heb hem wel gekregen, dus.
Ja? Misschien is er even iets misgegaan met de uitdelen. Ik kijk heel even nog op de... Ja? Het CDA 5 gaat over illegaal dumpen. Aanpak illegaal dumpen. Hebt u... Nou, kijk even of... Nee, dan is daar iets misgegaan met kopiëren. Hij staat wel op het systeem al, dus we kunnen er naar kijken. Maar we zorgen ervoor dat hij in ieder geval daar nog wordt gekopieerd, zodat hij op een gegeven moment ook op papier heeft. Ik schors de vergadering en we gaan om 17:45 verder met de eerste termijn van het college. Dank u wel. Dames en heren, voordat iedereen begint naar de klok te wijzen. Ja, meneer Bertelet, maar u zit nog steeds niet. Kijk, dat is... ik zit uiteindelijk toch weer eerder dan u, meneer Bertelet. Welkom terug in de raadszaal. Wij beginnen met de beantwoording en de reactie, want het is niet altijd antwoord, vraag en antwoord, maar het gaat ook om de reactie van het college op datgene wat is ingebracht in de eerste termijn door u als raad. Ik heet mevrouw Heijn in ieder geval hartelijk welkom in de raadzaal. Want we hebben volgens mij helemaal compleet. Ja, we zijn compleet. Ja, meneer Allemaai zit ook nog. Ja. Oké, mooi, hartstikke mooi. Dan geef ik als eerste het woord aan de wethouder van Financiën. Die vervolgens ook de andere onderdelen van zijn portefeuille zal meepikken. Daarna zal de heer Van Zutphen reageren. Vervolgens zal de heer De Beer reageren. Dan de heer Clemens, dan de heer Braken en ik eindig de rij vanavond. En even voor alle duidelijkheid, want anders zou je denken, wat gebeurt er dadelijk? De heer Aerts zal de raadzaal verlaten nadat hij zijn onderwerpen heeft besproken met u. Zodat hij in ieder geval ervoor kan zorgen dat hij morgen ook weer fit aanwezig kan zijn. Maar dan weet u op een gegeven moment de reden waarom de heer Aerts dadelijk de raadzaal zal verlaten. Meneer Aerts, aan u het woord.
Ja, dank u voorzitter. Als eerste, ik speel niet Vincent van Gogh zoals meneer Meijer dat even pretendeerde. Die starallures heb ik niet. Maar ik hoop wel in ieder geval dat ik eventuele interrupties duidelijk kan verstaan. Want het is even een beetje moeilijk, dus ik hoop dat u in ieder geval goed in de microfoon wil praten als dat zo is. Ik zal beginnen met een algemene opmerking die vooral is opgewekt door de inbreng van de fractie van het CDA. En dat heeft te maken met de begroting, de financiële begroting in algemene zin. Het CDA bracht een aantal woorden, zorgpunten, waarin ik werd uitgedaagd om te proberen de CDA-fractie te overtuigen dat wij een goede financiële begroting hebben. Voorzitter, wij zijn maandenlang bezig geweest om deze enorme opgave die ons voorlag op te pakken. En ik ben ervan overtuigd dat wij het best mogelijke hebben bereikt. CDA geeft aan, de basis is onvoldoende. Ik denk juist dat wij met deze begroting een voldoende basis hebben neergelegd. Waardoor wij in ieder geval met een aantal bezuinigingen die niet altijd even prettig zijn, maar wel hebben aangegeven dat wij keuzes durven te maken. Het is aan u om die keuzes al dan niet te accepteren, te amenderen zoals het ook gebeurd is. U spreekt ook over of dat uw vragen eventueel niet serieus zijn beantwoord. Nou, niets is minder waar. Maar u zult begrijpen dat 226 vragen alleen van het CDA, om die enerzijds op zo'n korte termijn volledig uitgewerkt te beantwoorden, ook voor ons een hell of a job is. En aan de andere kant wil ik u ook wijzen op het karakter van de begroting. De begroting geeft in ieder geval voor het komende jaar, maar ook het doorkijkperspectief naar de komende vier jaren, aan welke richting het college op wil. En het mag dan ook duidelijk zijn dat je dan geen volledig uitgewerkte plannen hebt. En die zullen in de loop van de tijd op u afkomen. En wat dat betreft is het in een begroting dat je denkt een portie geld voor iets nodig te hebben. En daar ga je dan naartoe werken met je plannen. Dan het weerstandsvermogen. U geeft aan dat we door het ijs dreigen te zakken. Ik wil u even voorhouden. Vorig jaar, op dezezelfde plaats, hadden wij een weerstandsvermogen van 0,81. We zijn nu naar 0,89. Met een behoorlijke portie bezuinigingen die we gehad hebben. Tegenvallers die we in het jaar hebben gehad. Maar ook wat meevallers. En wij denken dat we daarmee dus laten zien dat wij toch naar de goede kant werken. Dat is ook dan de reden dat wij in ons financiële beleid voor het eerst sinds jaren een lastenverhoging hebben toegepast. Wij weten namelijk, en dat weet u met ons, en dat heeft u ook allen in uw eerste termijn aangegeven, dat er nog heel veel onduidelijkheden en onzekerheden zijn. En wij vonden dat we het weerstandsvermogen niet verder moesten verlagen. En daardoor hebben wij uiteindelijk na het gebruik van de ladder van Lodewijks, en meneer Lodewijks heeft zelf in de eerste termijn aangegeven dat hij die ook onderkent, die stappen, hebben wij besloten tot de lastenverhoging over te gaan. Dus, en dan tenslotte over het algemene financiële beeld. In onze financiële weerbaarheidstest kunt u ook zien dat er slechts één punt is waarop wij onvoldoende scoren. En dat is de schuldenpositie. Voor de rest zitten we allemaal aan het redelijk tot het goede. Maar dat wil niet zeggen, meneer Klaassen en de fractie van CDA, dat wij ons geen zorgen voor de toekomst maken. Maar juist op basis daarvan, die zorgen die we hebben, de situatie die we kennen, hebben wij gemeend om het financiële plaatje neer te moeten leggen zoals we het voor hebben gelegd. Voorzitter, dat in eerste instantie de algemene opmerking over de begroting. Inhoudelijk zijn er geen financiële vragen gesteld. Dus ik stel voor dat ik nu over naar de andere zaken van mijn portefeuille ga.
Er zit nog misschien één ding dat u in algemene zin ook even moet reageren op de amendementen. Namelijk de financiële kant daarvan.
Oké, ja. Met name de amendementen van het CDA. Daar in financiële zin zit er iets vreemds in. U vraagt ons om een structurele post met incidenteel geld te gaan dekken. En volgens mij heeft hij ons heel erg op het hart gebonden dat wij dat niet moeten doen. U komt zelf met het voordeel. Maar daar staat ook nog tegenover. Het bedragen die u noemt, de 200 zoveel duizend, zijn investeringskredieten. Als we die zouden kapitaliseren, is het ongeveer 1/10 deel daarvan wat jaarlijks beschikbaar zou zijn. En los daarvan, volgens de BBV, mag het ook niet via deze manier. Maar het is in ieder geval financieel ontraad ik ze daarom allemaal om ze op die manier eventueel af te dekken.
Over de... Voor de duidelijkheid, de inhoudelijke argumentatie, want soms kun je zeggen van wat vinden we nou van, die komt bij de inhoudelijke portefeuilles terug. Maar dit is meer een algemene financiële opmerking bij een aantal van de amendementen die zijn ingediend.
Ja. Ja. Dan mijn overige portefeuilles zal ik beginnen met leefomgeving. De oudere partij vraagt om een overzicht over het areaalontwikkeling en daarbij beschikbare middelen, zowel voor groen als voor grijs. En dat afgezet tegen het coalitieakkoord waarin gezegd wordt van met name op groen. Het groen is een van de posten waar niet op bezuinigd kan worden, maar door de ontwikkeling van uitbreiding areaal zou het eerder toch een bezuiniging zijn als je de gelden hetzelfde laat. Ik zal daar in ieder geval sowieso één keer per jaar met een overzicht komen van wat is nu de uitbreiding, wat is het verminderen van het areaal, maar ook wat daar de financiële consequenties zijn. En daardoor is het ook belangrijk dat we heel nadrukkelijk in alle nieuwe projecten beheer en onderhoud mee calculeren. Dat wil nog wel eens een keer tekort schieten. Daar gaan we in ieder geval hard achteraan dat die bij alle nieuwe projecten opgenomen worden. Dan moet ik even kijken, dat zijn de amendementen van het CDA. OPH vraagt ook van een beetje vreemd. Bezuinigingen op een aantal elementen in de binnenstad, in het centrum. Het verminderen van afvalbakken, bloembakken, straatmeubileer. En de vraag is, van, zou u bereid zijn om dat te gaan kijken voor eventuele sponsoring en medefinanciering? Of door draagkrachtige ondernemers of inwoners. Ik wil daar heel graag aan meewerken in die zin dat wij niet een waanzinnig actief beleid kunnen gaan voeren om mensen te zoeken. Maar wij willen wel graag een oproep doen. Hè? Een oproep in de staatskrant, of staatskrant, in de stadskrant of dergelijke media. Om te kijken of daar enthousiasme voor te bereiken is dat er ondernemers dan wel burgers bereid zullen zijn om dat te doen. Dus daar willen wij graag aan tegemoetkomen. Dan, in diezelfde portefeuille zijn dan twee amendementen van het CDA. En dat zijn de... over het straatmeubileer en daar de afdekking doen voor, door bedrijfswagens en dergelijke, maar niet meer aan te schaffen. Inhoudelijk kan ik dan zeggen van mijn portefeuille lijkt het me heel vreemd dat ik bij BNO geen bedrijfswagens meer kan aanschaffen, CQ vervangen, omdat ik aan de andere kant speeltoestellen, bloembakken, et cetera, in de stad wil hebben. Maar de mensen zullen toch met die auto's hun werk moeten doen. Van de andere kant, de...
Voorzitter.
Meneer Klaassen.
Dat begrijp ik, dat ze met hun auto hun werk moeten doen. Maar kan die auto niet 2 of 3 of 4 jaar langer gewoon rijden?
Daar. Wij hebben op dat terrein, zijn we de afgelopen jaren al een kijk om daar de afschrijving en de levensduur van de auto's te verlengen. We zitten nu zelfs op het punt dat wij verwachten dat door het verlengen en het niet aanschaffen van nieuwe auto's, onze onderhoudskosten dadelijk groter zouden kunnen gaan worden als onze jaarlijkse afschrijving. En dan zit je natuurlijk aan het financiële kant. Maar uw idee om er langer mee te rijden, zijn we al 2 jaar mee bezig om die termijnen te verlengen.
Oké, meneer Aas gaat verder.
Dan toch naar de inhoud. De afvalbakken. Wij hebben heel goed inzicht welke afvalbakken nauwelijks of niet gebruikt worden. Die willen wij ook als eerste weghalen. En we gaan niet daar de afvalbakken verwijderen waar dagelijks de vullingsgraad op bijna 100% is.
Meneer Klaassen, klopt de tekst in de begroting dan niet dat eerst in 2015... inzichtelijk gemaakt moet worden welke bakken niet gebruikt zouden worden, want dat staat volgens mij gewoon in de begrotingsoverleg.
Ja,
kunnen we nu zeggen dat het bekend is?
Nee,
ze zo weggehaald kunnen worden?
Nou, wij weten grofmazig waar de bakken het slechtste gebruikt worden. We willen het natuurlijk wel heel wel overwogen doen, om daar dus echt goed, en niet dat we achteraf dan weer een bak weghalen die we weer terug moeten zetten. We willen het dan ook wel op een fatsoenlijke manier doen. Maar we hebben grofmazig inzicht waar de bakken slecht gebruikt worden. Datzelfde geldt ook voor de speeltoestellen. Wij gaan op die plekken waar nu speeltoestellen zijn die slecht gebruikt worden. En er is een tendens in sommige wijken dat eerst verouderd en over 1 jaar of 10 misschien verjongd wordt. Wij gaan ze in ieder geval niet vervangen op die plekken waar op dit moment heel weinig kinderen zijn en waar heel weinig gebruik gemaakt wordt van die speeltoestellen. Maar we moeten keuzes daarin maken en het college heeft daarvoor gezegd van wij gaan kijken dat we dat daar toch onze bezuiniging op kunnen halen. En ja goed, we weten niet hoe de toekomst eruit ziet, maar op dit moment hebben we daar gewoon de middelen niet voor. Dan gaan wij door. Ja, er komt een hele hoop vragen op over mobiliteit. Ik pak ze gewoon even rijp en groen door elkaar. De motie van van GroenLinks met betrekking tot het gehandicapte parkeren, gratis door de hele stad, parkeren waar je maar wil. Vorig jaar hebben wij hier aan dezelfde tafel gestaan met een, toen was het een amendement en nu is het een motie. Met dezelfde strekking. Ik heb je toen ook aangegeven. Het maakt mij niet uit of het nu betaald of niet betaald is. Ik wil wel de parkeervakken liefst hebben daar waar men het ook wil. U breidt het nu uit met van door de hele stad. Op basis van het amendement van vorig jaar hebben wij met de gehandicaptenraad contact gehad. We hebben met ze gesproken. We hebben ze informatie gegeven. We hebben ze vragen gesteld om intern te bespreken over willen jullie het betaald, willen jullie het niet betaald, willen jullie door de hele stad of willen jullie op specifieke plekken. Helaas heb ik daar tot op heden, zelfs na te rappelleren, geen reacties nog van de gehandicaptenraad gekregen. Dus dat vind ik wel jammer, omdat wij graag met hun in communicatie willen daarover. Hè? Wij zouden niet graag zeggen van luister, wij willen het op die manier doen. We willen juist die terugkoppeling met hun. Dus ik wil u voorstellen om nogmaals de gehandicaptenraad te informeren, te vragen of ze het nu alsjeblieft willen reageren wat ze nu daadwerkelijk willen. En dan een van de komende maanden u vragen om de motie aan te houden en daar binnen 3 maanden bij u op terug te komen met de reactie van de gehandicaptenraad.
Oké, daar kan de heer Hannemeij in eerste of in tweede termijn op reageren. Lijkt mij.
Voorzitter, misschien kort tijd helpen nu.
Ja, als u gelijk even qua orde dan, hè, wat u doet met de motie.
Ja, de orde, voorzitter. Ja, ik vind het prima om dat later op te voeren. Dus ben ik niet meteen ook van.
Oké, dan is hij nu van de agenda af. Dat betekent dat motie. Nee, amendement, sorry. Amendement. Een motie. Ik hou een motie en amendement door elkaar. Excuus.
Motie 11, voorzitter.
Motie 11, ja. Motie 11.
Die wordt nu aangehouden.
Wordt aangehouden, ja. Maar dat betekent dat hij vandaag buiten de beraadslagingen valt en dus in feite eigenlijk nu even, onderbied ik meneer Hannemeij, maar even strepen doorgaat.
Ja?
Ja? Oké, dus motie 11, GroenLinks 1, is van tafel. Althans voorlopig. Ja? Meneer Aert.
Meneer voorzitter, de OPH vraagt en maakt zich zorgen over de parkeerproblematiek en de ontwikkelingen in en rondom Welten. Ik ook. En daarmee wil ik u duidelijk aangeven dat de ontwikkelingen daar. We waren met de bewoners tot en met het vorige schooljaar met nieuwe ontwikkelingen bezig. We hebben parkeerplekken bijgecreëerd. We hebben het basketbalveld omgevormd. We hebben in de buurt bezoeken gehad. We hebben vergunning parkeren ingeruild voor parkeervak. En daarmee had het beeld zoals het toen voor de hogeschool was, was draagbaar voor de wijken. Het Arkes College heeft ons altijd gezegd van wij zorgen voor de oplossing van ons eigen probleem. Tot nu toe herken ik dat niet. Ik herken niet dat zij zo goed met hun eigen probleem bezig zijn. Sterker nog, ik heb het idee dat het ons probleem nu weer is. En het probleem van de bewoners. Ik zal met het Arkes College daarover in gesprek gaan. Ze hebben een aantal toezeggingen gedaan waar ik ze graag aan zou willen houden. En hetzelfde geldt ook voor de ontwikkeling rondom de Zorgboulevard. Waar ook delen van Welten overlast ervaren. Sommige bewoners zeggen van nou dat valt best wel mee. Maar er zijn ook bewoners die vinden het gewoon te veel. En ook daar gaan we binnenkort met de Zorgboulevard aan tafel om te kijken of we alternatieve oplossingen kunnen bedenken. Arkes College begrijp ik dat niet iedereen in de garage mocht van het Arkes College. Nou, dat was volgens mij de afspraak dat zowel leerkrachten als leerlingen in de garages mochten. Dus daar gaan we in ieder geval achteraan. En wat dat betreft is uw zorg ook mijn zorg. Dan de status van het gratis openbaar vervoer voor minima ouderen. Wij zijn daar hiermee in de commissie geweest. En daar heeft de commissie gezegd van ga eens op parkstadniveau. Want eigenlijk alleen op parkstadniveau heeft dat zin om daar iets te gaan organiseren. Wij hebben dat wel bij Parkstad neergelegd, maar we hebben daar nog geen antwoord op. Ik zal daar zo snel mogelijk achteraan gaan om te kijken hoe de andere Parkstadgemeentes daarin meedenken en vervolgens dan mee terugkomen naar de commissie. Hagleers, blauwe zone. U schrijft een aantal dingen waar ik het niet mee eens ben, maar dat waren we ook al niet op het moment dat het addendum op de parkeernota met betrekking tot de blauwe zone er zou komen. Waren we toen over oneens? U vond dat ik al vooraf met alle buurten in gesprek moest gaan. Ik vond dat niet, vind ik trouwens nog niet, omdat ik alleen de buurten waar problemen zijn wil benaderen. En daar zijn wij dus nu mee bezig. Volgende week heb ik een gesprek met de buurtstichtingen. Niet met de individuele bewoners. Dat was in eerste instantie de bedoeling. Maar toen ik hoorde dat er dan 15.000, tussen de 11.000 en 15.000 brieven naar bewoners moesten gaan. En je dan een hele hoop onduidelijk en onrust gaat creëren. Hebben wij besloten om het via de buurtstichtingen te doen. Zodat zij in ieder geval het concept begrijpen. Waarin zij in ieder geval weten dat het geen moeten is om het in te voeren. Maar een mogen.
Meneer Leers,
voorzitter. En nu ik die toelichting van de wethouder zo hoor, is dat niet conform of de begroting of de nadere beantwoording die gegeven is naar aanleiding van de bijeenkomst van donderdag. Want daarin werd gesteld dat via de buurtstichtingen daarna de bewoners benaderd zouden worden. Ja. Ik begrijp nu van de wethouder dat dat niet zo is.
Nee. Ik geef aan dat we als eerste met de buurtstichtingen om het mechanisme uit te leggen hoe het functioneert en met hun te praten, want zij kennen hun buurten het beste en weten waar eventuele parkeerproblematieken zijn, om vervolgens gericht met de bewoners aan de slag te gaan.
Voorzitter, voor alle duidelijkheid. Begrijp ik dus, die gesprekken die worden nu opgestart, ja. Maar in het raadsbesluit is opgenomen dat het in de periode van maart dit jaar tot en met december dit jaar zou gebeuren. Ja. Betekent dat hij dus een heel aantal maanden achterloopt, minimaal?
Nee, ja, want, nee, ik loop niet achter. Ik zit nog steeds in die periode dat we de gesprekken zouden aangaan. En we hebben aangegeven, de ingangsdatum van het mogelijk kunnen invoeren van de blauwe zone is vanaf 1 januari. Maar het maakt niet uit of het dan in 1 februari in is, want er zit nog een hele enquêteproblematiek achter. Er moeten brieven naar de bewoners. Maar we willen het wel gekanaliseerd doen en beginnen met de problemen die het grootste zijn. Dus ik heb toch altijd de indruk dat ik in de lijn van het addendum voor de blauwe zone aan het werken ben, om op een goede manier, we hebben met de pilotgroep, hebben we de spelregels nog eens een keer heel goed op papier gezet van, is dit waar zij tegenaan zijn gelopen, zodat we er dadelijk met de nieuwe groepen geen probleem meer krijgen. En vervolgens zijn we nu de gesprekken op een start. Dus ik heb nog altijd het idee dat we in de lijn van de afspraken aan het werk zijn.
Oké, ik constateer, want anders gaan we heel erg de diepte in van één onderwerp. Er zijn altijd nog twee mogelijkheden. A, u hebt een tweede termijn. En B, als er sommige zaken echt heel technisch gaan worden, dan hebben we daar natuurlijk op een gegeven moment het instrument van, verwijzen we even door naar de commissie. Want anders, laat ik zeggen, vindt er een dialoog plaats tussen één raadslid en de wethouder en dan haken andere mensen langzaam maar zeker af. Maar meneer Jansen, wou in ieder geval nog een interruptie plegen?
Ja, ik wilde alleen een hele kleine toelichting of het de bedoeling is of het gefaseerd ingevoerd dan wordt of dat u gewoon algemeen het wil invoeren. Want ik begrijp dat problematiek in bepaalde wijken heel duidelijk is. En daar zou het dus eerder ingevoerd kunnen worden, waardoor het probleem ook eerder opgelost kan worden. Ja.
Meneer Aert?
Wij willen het juist gefaseerd doen, dat we de knelpunten, waar de knelpunten het grootste zijn, het eerste kunnen. En daarvoor beginnen we met de buurtstichtingen. Die geven hun knelpunten in de wijken aan. En dan gaan we daar een lijstje maken van, daar is het urgent, daar is het minder urgent. En op die manier gaan we daarmee aan de slag.
Oké, vervolgt u betoog, meneer Aert?
Ja, de vraag van de SP over het openbaar vervoer. Ik trap een open deur in als ik zeg, het is uiteraard de verantwoordelijkheid van de provincie. Maar u mag van mij aannemen dat wij bij elke fase dat wij met de concessie bezig zijn, dat wij heel nadrukkelijk elke keer weer aangeven over het fijnmazigen van het netwerk. Maar de provincie is redelijk halsstarrig in het fenomeen van fijnmazig netwerk. Ze komen met de pilot voor een wensbus. De wensbus werkt goed in een nieuw Lotbroek, maar het vraagt wel een hele organisatie en dat is heel iets anders dan een reguliere lijn. Ik zal blijven benadrukken bij de provincie dat wij heel graag die lijnen hersteld willen hebben. Station Hoensbroek, daar heeft hij ook een aantal keren petities ingediend, ook naar de provincie. Ook daarvan blijven wij erop hameren dat Hoensbroek behouden moet blijven. Maar ik kan niet meer doen dan op alle fronten, op alle platforms waar ik ben, om erop aan te dringen. En dat zeg ik je toe en dat zal ik ook blijven doen. Dan, voorzitter, de vraag van partij Hoensbroeks Belang. Waarom wilde u dezelfde verkeersregimes in Hoensbroek als in hele centrum? Het lijkt eigenlijk niks uit te maken of je nu in Hoensbroek zus en in hele Heide zo. Maar het maakt het niet duidelijker. Het maakt het ook voor handhavers niet duidelijker van waar mag je wel in het gebied rijden, waar mag je niet in het gebied rijden. En juist naar aanleiding van een aantal signalen die we de afgelopen jaren hebben gekregen en juist het rijden in het voetgangersgebied duidelijker hebben gemaakt, eenduidiger met bewoording en dergelijke, dat er goed gehandhaafd kan worden. En dus op die manier ook duidelijk en transparant willen zijn. Daarom hebben wij gekozen voor voor één regime voor de verschillende stadsdelen.
Meneer Hossels. Voorzitter, ik heb al gezegd dat het onvergelijkbaar is. Als je nou kijkt naar als het Broekland College uit is, nou, dan moet je eens kijken wat er daar gefietst wordt. En er wordt dan helemaal geen rekening gehouden met de voetgangers. Terwijl je nu en in de toekomst, krijg je zelfs nog meer scootmobiels. En die kijken ook niet uit.
Ja, ik snap wat u bedoelt, maar hetzelfde fenomeen kennen we dan ook in de binnenstad van Heel, hè, waar toch op sommige dagen vele malen drukker is als andere. Er wordt toch gefietst en de ervaringen zijn, en ik wil dat graag met u over een half jaar of over een jaar evalueren, van hoe zit er nu de situatie, gebeuren er ongelukken, is het echt onbeheersbaar, want... uiteraard zijn we daar ook in Heerlen in het centrum en ook dadelijk in Heerlenheide bezorgd dat we de voetgangers die positie geven die ze moeten hebben. Hè. Maar de ervaring in den landen is dat daar waar het druk is, de fietser automatisch zich anders gaat gedragen en eventueel zelfs afstapt.
Meneer Hossels, dus wat zegt u toe binnen een jaar evalueren?
Ik wil daar graag over een jaar met u over praten.
Oké, okay, die toezegging staat en komt dan nog terug in de commissie en eventueel de raad. Meneer Aerts, vervolgens uw betoog.
Dan even kijken. De P van de A vraagt over de communicatie rondom de IBA. Ja? In de afgelopen aandeelhoudersvergadering, waar ik helaas niet bij ben kunnen zijn, is besloten dat er met informatiebulletins gewerkt gaat worden. En periodiek zullen voor de raden informatiebulletins worden verspreid en binnenkort zal de eerste daarover komen om u in het pad van rondom de IBA op de hoogte te blijven houden. Dan die gaat mijn collega. Speelvoorzieningen heb ik gehad. Voorzitter, volgens mij heb ik...
Ja, u hoeft niet langer aan het woord te blijven dan strikt van zaak is.
Ik heb nog één. Ja. Die had ik op een geheim briefje. Ja. De kermis Heerlenheide, daar is door een aantal partijen over gesproken. Wij bepalen niet of de kermisexploitanten willen exploiteren. De kermisexploitanten hebben ons heel nadrukkelijk aangegeven op één exploitant na dat zij heel Heerlenheide als kermis niet meer zien zitten en dus ook niet meer willen inschrijven. Wie zijn wij dan om dan toch door te zetten met een kermis? Als ik kandidaten heb die er willen komen, met alle plezier willen we het heel graag weer op poten zetten. Want u ziet zelf, het scheelt 6.000 euro ongeveer. En dat zijn niet 6.000 euro die we er nog op toeleggen. Nee, dat is minder verlies op kermissen en markten. We hadden daar verlies op en dat vonden we ook altijd normaal. Kermissen en markten, dat die wat geld mochten kosten van de gemeenschap. We verdienen er 6.000 euro op, dat is niet de wereld. Dus als de exploitanten weer willen, en ik zal toch met ze... vragen om of het nu daadwerkelijk definitief is dat ze het niet willen. Maar zal ik dat geld er heel graag ervoor inzetten.
Oké, okay. Dank u wel, meneer Bertlet.
Wij hoort ook onze motie met het opnemen van de IBA.
Nee, omdat het IBA Parkstad is.
Oké. Okay.
Dus dat neem ik voor mijn rekening, meneer Bertlet. Ja? Meneer Hazen wil ook nog reageren.
Ja, even toch voor de duidelijkheid. Het gaat natuurlijk niet over de wereld en de hele begroting. Maar nu zegt de wethouder het weer, daar verdienen we 6.000 euro op. Hier staat een negatieve bezuiniging van 6.000 euro. Dus door geen kermis te houden, legt hij er 6.000 euro op toe. Zo staat het hier. Of het is een drukfout.
Nee, een negatieve bezuiniging is een positief bedrag.
Ja, precies. Dus u legt er 6.000 euro op toe. Al die andere bezuinigingen zijn positief opgevoerd. Alle andere bezuinigingen zijn positief.
Ik zal u daar een tweede termijn antwoord op geven. Ja?
Nou, laten we proberen om even te zorgen dat het in de schriftelijke ronde nog even
voor de tweede termijn van de raad wordt beantwoord.
Ja, want dat is maar een heel technisch vraag. Nee, daarom, staat ook niet veel voor, maar zo staat het.
Nee, daarom, dus ik zorg ervoor dat we spreken af dat u voor de tweede termijn morgenmiddag in ieder geval duidelijkheid hebt over die kwestie.
Ik beloof u dat ik er sowieso niet op terugkom.
Nee, maar het is wel netjes als wij gewoon die informatie geven. Ja? En ook uw toezegging staat. Ja, ja, meneer Bertlet.
Dat is toch denk ik gewoon gemist standgeld van extra.
Ja, maar laten we nu niet echt, beste mensen, als we net hebben afgesproken dat er daar een informatie over komt, dan kunnen we nu gaan zeggen, met elkaar gaan debatteren wat het nou precies is. Daar komt informatie over, ja. Meneer Hossels?
Voorzitter, ik heb de wethouder even laten uitspreken dat hij klaar was met zijn betoog. Maar zei hij nou in het begin op een vraag van de OPH dat hij voor sponsors gaat kijken via de Stadskrant, betekent dat dan dat Stadskrant blijft?
Nee, ik heb gezegd bijvoorbeeld via de Stadskrant. Ja. En zolang als hij er nog is, kan ik hem nog gebruiken.
Oké, daarmee is het hier ook dat helder. En is er geen tweespalt in het college waar het gaat over het voortbestaan van de Stadskrant. Wij gaan snel door naar wethouder van Zutphen om te reageren in de eerste termijn op de zaken die zijn portfolio betreffen.
Meneer Van Zutphen. Ja, voorzitter. Ik zal beginnen met het armoedebeleid. Er zijn een aantal vragen gesteld over de kleinsmagelden. Daar heeft vorige week maandag een uitgebreide informatiebijeenkomst over plaatsgevonden voor de raad. Waarin we hebben aangegeven A, dat het geld wat daarvoor beschikbaar is, dat het gereserveerd wordt voor het armoedebeleid. En B, dat we binnenkort komen met de invulling van de regels daarvoor. En ook dat daar tegenover staat dat mensen die op het minimum aangewezen zijn en de bijstand aangewezen zijn, met ingang van volgend jaar te maken hebben met een aantal zeer drastische inkomens achteruitgangen. Ik zal daar dadelijk ook richting de Stadspartij wat over zeggen. En de manier waarop wij dat gaan compenseren, daar hebben we tijdens die raadsinformatiebijeenkomst al een en ander over gezegd, maar daar komen we dus naar de raad toe op terug. Dan de vragen over tegenprestatie en gevoel voor eigenwaarde. Ik deel helemaal met u, en daarom staat dat ook in de begroting, dat gevoel voor eigenwaarde natuurlijk over meer gaat dan alleen meer of minder geld. En dat het ook te maken heeft met actief participeren aan allerlei dingen. Daarom voeren wij ook als gemeente Heerlen heel actief beleid, als het gaat over reïntegratie. En baanbrekend werk, anders dan door sommigen gedacht worden, is niet een soort werkverschaffing of iets van die strekking, maar het is dus echt een reïntegratieproject. Binnenkort gaan we van start met werk voor Heerlen, waar mensen dan minstens minimumloon verdienen. En ook richting VVD kan ik dat alleen maar met plezier bevestigen. Uitstroom naar betaald werk is natuurlijk het allerbeste. En ook daar zijn we heel actief in en ook succesvol. En daarnaast stimuleren we ook vrijwilligerswerk. En de tegenprestatie in de enge zin van het woord, zoals die op het ogenblik in het Rijksbeleid geformuleerd staat, die voegt daar in feite niks aan toe. Want dan zou het eigenlijk om werk gaan wat geen reïntegratie mag zijn. En dat zouden mensen, dat werk, zouden mensen onbetaald moeten verrichten. En dan kiezen we er toch voor om te zeggen van, als het gewoon werk is, ja, dan moet daar ook een normaal voor betaald worden. En wij verplichten mensen, als er gelegenheid is, voor het aannemen van betaald werk, om dat inderdaad te aanvaarden. Maar dat gevoel voor eigenwaarde, dat delen we helemaal met u, maar dat doen we vooral op een positieve manier. En dan kom ik bij de Stadspartij. Een aantal uitlatingen die toch wel hooglijk verbazen. Aan de minima wordt niets extra's gevraagd. Heerl is een uitkeringswalhalla, staat er zelfs letterlijk, het deed me aan een recent Telegraafartikel denken. En allemaal ten laste van eigen woningbezitters. Laat ik u nu eens vertellen hoe dat in dat zogenaamde uitkeringswalhalla Heerlen zit. Terwijl landelijk tussen 1 januari 2012 en eind 2014, dus een periode van 3 jaar, het aantal uitkeringsgerechtigden met 20% is toegenomen. Dat wil dus zeggen dat er gemeenten zijn die nog veel hoger zitten. Is het aantal uitkeringsgerechtigden in Heerlen in die periode, althans tot op de dag van vandaag, juist gedaald. En we weten niet hoe het de laatste 2 maanden nog gaat lopen. Maar in dit zogenaamde uitkeringswalhalla lopen we dus 20% positief wijken we af van het landelijk gemiddelde.
Voorzitter.
De heer Aten.
Ik kan de staartjes niet allemaal letterlijk reproduceren, maar volgens mij als we die cijfers die wij krijgen van de gemeentewegen, het aantal uitkeringsgerechtigden in de bijstand tellen, zitten we sinds jaar en dag rond de 4000, 4100, 4200, om en nabij. En dat is nauwelijks afwijkend. Ik beaam wat de wethouder zegt, dat we niet gegroeid zijn. Maar de wethouder geeft net aan dat we gezakt zijn. En daar zou ik graag wel eens uitwerking over willen.
Ja, 1 januari 2012 zaten we uit zijn hoofd gezegd op 4286. En we zitten nu op 4258. Terwijl landelijk 20% erbij. Dus als we de landelijke trend gevolgd zouden hebben, zouden we nu op 5000 gezeten hebben, meneer. Ja?
Meneer Haas.
Ja, meneer de voorzitter. Dat neem ik aan. Maar ja. Dan moet je dus ook kijken hoeveel procent van onze inwoners zit in de situatie dat hij een uitkering moet aanvragen. Ja. Dat lag sowieso al een stuk hoger in heel ten opzichte van al die andere gemeentes.
Ja.
Moet de wethouder toch beamen. En als dat dan een andere gemeente nu ook in diezelfde richting is getrokken, moeten we niet de handen omhoog steken en juichend zeggen, we zijn niet gestegen.
Nou, ik steek daar de handen wel over omhoog. Ik denk dat we daar met z'n allen trots op kunnen zijn. Dat als landelijk het aantal bijstandsgerechtigden met 20% omhoog gaat, dat wij een heerlijk stabiel weten te houden, dan denk ik dat we dat iets is om trots op te zijn. En dat heeft zich ook vertaald in dat we in het verleden grote tekort hadden op de bijstandswet. En dat de verwachting is dat we dit jaar opnieuw geld gaan overhouden. En daar kunnen we trots op zijn. En als het dan inderdaad heeft over dat genieten van een uitkering. Als u bij de presentatie was geweest, dan had u kunnen horen dat bijstandsmoeders volgend jaar 300 euro moeten inleveren. Als gevolg van rijksbeleid veranderen van de bijstandstoeslag in een fiscale compensatie. Wij moeten stoppen met de compensatie chronisch zieken. Dat betekent dat mensen 150 euro per jaar erop achteruit gaan. Plus nog eens de landelijke achteruitgang in verband met de afschaffing van de chronisch zieke compensatie. U stelt voor om de langdurigheidstoeslag af te schaffen die sowieso alleen nog maar heel beperkt mag worden gegeven. Dat zou voor de mensen die dat betekenen een inkomensachteruitgang tussen de 380 en 500 euro per jaar zijn. Waarbij langdurig in armoede zitten iets anders is dan even eenmalig. Want even eenmalig dan heb je nog wel wat reserve en dan doet de wasmachine het nog enzovoort. Maar als je dus langdurig in de armoede zit en er gaat één voor één en de wasmachine kapot. En de gordijnen moeten vervangen worden. En dit en dat en dat en dat. Dan is zo'n langdurigheidstoeslag erg welkom. En u stelt een inkomensachteruitgang voor tussen 380 euro en 500 euro per jaar.
Meneer Hazen.
Meneer de voorzitter, ben ik dan verkeerd geïnformeerd dat voor die calamiteiten die zich voordoen, die u net noemt, dat daar ook nog extra toeslagen voor?
Dan ben u inderdaad verkeerd geïnformeerd. Okay. Want daar verstrekken we geen bijzondere bijstand voor. Dan moeten we de ouderentoeslag afschaffen. Het gaat om dezelfde bedragen, maar dan voor 65-plussers. En dan zegt u tegelijkertijd, dat gaat allemaal ten laste van de eigen woningbezitters wat we doen. De maatregel die we nemen rond de OZB, die betreuren we zeer. Dat we voor het eerst na 9 jaar de OZB meer dan inflatie moeten verhogen. Maar het gaat om 20 euro per jaar. En als ik u dan de bedragen noem van honderden euro's per jaar, wat mensen met een minimum achteruit gaan, dan kan ik uw uitlating over een uitkeringswalhalla alleen maar bestrijden. En wil ik daar tegenoverstellen dat in onze stad veel mensen zijn met armoede die het volgend jaar heel erg moeilijk krijgen. En dat we denk ik uw voorstel rond afschaffing van de langdurigheidstoeslag niet moeten volgen. Goed, de vraag van partij Hoensroeks Belang. Baanbrekend werk gebruiken bij de Kledingbank Zuid. Willen we heel graag op ingaan. De mensen van Baanbrekend Werk treden heel graag in contact met de mensen van de Kledingbank Zuid in Hoensroek. Om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dan de vraag over die extra subsidie voor studie. Voorzitter, ik weet niet of u vindt dat ik hem moet beantwoorden. Die is dus uitgebreid toegelicht in de raadsinformatiebijeenkomst.
Dan verwijzen we even naar de raadsinformatiebrief en dan zorgen voordat we die ook even bij de stukken toevoegen.
Nee, niet aan raadsinformatiebrief. Oh, de bijeenkomst die we vorige week gehad hebben. Is dat zeer uitgebreid toegelicht.
Dat wordt bevestigd door een aantal mensen. Dat betekent op een gegeven moment dat we het hierbij kunnen laten. Want anders krijgen we een herhaling van zet.
Ja? Goed, kernthema meedoen en zorg. Begin ik weer bij de PvdA. De fraaie term wethouder in oorlogstijd, die refereert eigenlijk aan burgemeester in oorlogstijd. En ik heb juist vernomen dat de term burgemeester in oorlogstijd heel vaak ook gebruikt is door een partijgenoot van u, Jan Pronk. En daar wordt eigenlijk mee bedoeld dat je op een gegeven moment vanuit je positie dingen moet doen, waar je het met een aantal aspecten die daaraan verbonden zijn, helemaal niet mee eens zijn. Nou, we hebben in deze raad en in de commissie een aantal malen aangegeven wat de aspecten zijn van de decentralisaties waar we het niet mee eens zijn. Zoals onder andere de daaraan gekoppelde zeer drastische bezuinigingen die we dan toch moeten doorvoeren. En waarvoor wij dan als college verantwoordelijk zijn om mensen straks toch met verslechteringen te maken krijgen. En zo zijn er in de portefeuille sociale zaken, armoedebeleid, ook een aantal dingen waar we allermins vrolijk van worden. En die we toch als een soort wethouder in oorlogstijd toch moeten uitvoeren. Maar de vergelijking is niet gericht op loopgraven, camouflage pakken en dat soort dingen. Dan het verdeelmodel. Moeten wij vrezen dat we vanaf 2016 nog harder dan de landelijke macrobezuinigingen achteruit gaan vanwege de herverdeling tussen de gemeenten? Ik heb in één opzicht goed nieuws. Er zijn twee verdeelmodellen rond de WMO. Eentje gaat over de gemeentelijke taken. Nou, dat is nog niet duidelijk. Daar vinden er nog allerlei bewegingen over plaats, waarbij het er in ieder geval naar uitziet dat we hoe dan ook te maken krijgen met een hele lange overgangstijd. Maar het verdeelmodel beschermt wonen, wat wij als centrumgemeente mee te maken krijgen, waarbij we achteruit dreigden te gaan van 31 miljoen naar 26 miljoen. Daar zijn de Nederlandse gemeente, de centrumgemeente en de VNG, ook de gemeenten die erop vooruit zouden gaan, die zijn unaniem van mening dat dat model de prullenbak in moet. En dat we vooralsnog gewoon op basis van historische kosten verdeeld moet worden. En voor de rest, voor dat andere verdeelmodel, daar zijn we druk over aan de slag. Ik reis gemiddeld twee keer per week het land in om op alle mogelijke landelijke bijeenkomsten daar het belang van onze gemeente en van Zuid-Limburg, omdat we die lobby namens Zuid-Limburg voeren, te bepleiten. Het verdeelmodel jeugd komt er nog aan en dat is nog onzeker. Ja, dan de vraag over aanvaardbaar niveau. Het CDA vraagt er iedere keer weer naar.
Voorzitter, als ik een korte verduidelijking mag zeggen waarom we er iedere keer naar vragen. Dat heeft te maken met het feit dat wij in juni artikel 35 vragen gesteld hebben. En uw college geantwoord heeft dat wij bij de behandeling van de algemene beschouwingen u daarop aan mochten spreken. Dat staat letterlijk in de antwoorden, vandaar dat we dat gedaan hebben.
In die beantwoording staat dat wij pas over aanvaardbaar niveau gaan, zodra het zich heeft vertaald in het collegeprogramma. Want u stelde vragen aan het coalitieakkoord, stelde u vragen aan het college.
Meneer Klaasjes.
En toen hebt u geantwoord, wij kunnen hier nu niet op antwoorden.
Ja.
Spreekt u daar vooral de coalitiepartijen op aan,
ja,
die het coalitieakkoord geschreven hebben. Zodra wij bespreken over de begroting en er ligt een begroting aan de MBP, dan kunnen we ons aanspreken op aanvaardbaar niveau.
Ja, goed. Nou, dat doen we dus bij.
Ik ga ervan uit, u vraagt
maar,
nou.
Voorzitter,
als ik dan mag in vragende zin. Klopt het dat u in de begroting hebt opgeschreven dat u de komende maanden, waarschijnlijk een half jaar of zoiets staat er geloof ik, tijd nodig heeft om aanvaardbaar te definiëren, dat u dat ook gaat halen, zodat ik dat nu kan laten rusten en dat ik over een maand of zes bij u terug kan komen en vragen wat de definitie is.
Nou, u hoeft het helemaal niet te laten rusten. Sterker nog, bijvoorbeeld bij de thuiszorg hebben we het aanvaardbaar niveau vastgesteld en ook vertaald financieel in deze begroting. Datzelfde hebben we nu bijvoorbeeld ook gedaan als het gaat over de sociale werkvoorziening.
Meneer Klaasjes. Voorzitter, mag ik het dan zeggen dat ik het dan vreemd vind dat wij dat antwoord niet gewoon gekregen hebben? Dan was het ook goed geweest.
Meneer Voorzitter.
Ja, bij deze heb ik het nu gekregen, dus dank u.
Toen gingen wij nog niet. Het,
oké, volgens mij, ik zou de zegeningen tellen dat namelijk de heer Klaas heeft gezegd, dank voor de antwoorden.
Ja, en voor de rest is een aantal...
Ja, met de uitleg.
Ja, en een aantal aspecten van het aanvaardbaar niveau, die gaan over taken die wij nog op ons bordje krijgen. En dat is een kwestie van werkenderweg in samenhang met de partners vaststellen wat een aanvaardbaar niveau is. Bijvoorbeeld in relatie tot een zaak als zelfredzaamheid. Maar dan zelfredzaamheid in de goede zin van het woord. Dat er geen sprake mag zijn van verslechtering, ziektebeeld enzovoort. Maar dat is iets, omdat het nieuwe taken zijn, is een beetje onzin om hier vanaf een katheter iets te gaan roepen.
Nee, voorzitter.
Over...
Meneer Klaasjes.
Alle begrip daar ook voor, mag ik de wethouder dan vragen op het moment dat al die nieuwe zaken aan de orde zijn, om ons daar via de commissie de komende maanden netjes van op de hoogte te brengen.
Meneer Voorzitter.
Ja, dat zullen we doen en dat... zal voor een deel ook al aan de orde komen, natuurlijk bij de beleidsregels waar we het volgende maand over gaan hebben. Eens kijken, de vragen van de PvdA over de geestelijke ambtsdragers. U stelt de begrijpelijke vraag van, hoe zit het nu met mensen die in geestelijke nood zijn, bijvoorbeeld in de palliatieve fase. Daar zou je een aantal dingen op kunnen noemen. Als het dus echt gaat om mensen in de stervensfase geestelijke bijstand verlenen, of het nu gaat vanuit een religieuze of een humanistische achtergrond, lijkt me dat de kerntaak van de mensen die dat vanuit de verschillende levensovertuigingen doen. Ik denk niet dat daar een gemeentelijke subsidie tegenover zou moeten staan, of dat het meer of minder verstrekken van gemeentelijke subsidie ertoe zou kunnen of moeten leiden dat zeg maar, die kerntaak die geestelijke ambtsdragers op dat gebied volgens mij toch hebben, dat dat beter of minder goed uit de verf zou komen. Palliatief beleid als zodanig, maar dat weet u als geen ander, dat valt uiteraard niet onder de WMO, maar dat wordt anderszins gefinancierd.
Meneer de voorzitter.
Meneer Vrek.
De hele financiering van die palliatieve fase valt voor een gedeelte bij de zorgverzekeraars. In het kader van, praten we volgend jaar in het kader van de WRZ. Maar een gedeelte valt onder de begeleidingsstuk van de gemeente. Want het is een combi-financiering. Daarom hebben we expliciet gevraagd of het mogelijk is om onder dat stuk van die WMO te kijken of het mogelijk is dat daar iets gecreëerd wordt. Of dat mogelijk is dat mensen die geestelijke bijstand verlenen in die als voorbeeld in die palliatieve fase, om te kijken of er gewoon iets van een vergoeding voor kan ontstaan, zoals er ook gebeurt bij allemaal andere dingen die in die thuissituatie.
Meneer Voorzitter.
Ja goed, u geeft aan dat palliatieve zorg voor een deel WMO zou zijn. Ik denk dat het goed is dat we daar dan schriftelijk op terugkomen in hoeverre wat nou WMO is, wat zorgverzekeraar en wat wet langdurige zorg.
Komt schriftelijke nadere toelichting op. En dan
daarnaast
de
hebben we in het kader van de WMO gaan we in ieder geval ook bijvoorbeeld een 24 uur telefonische hulplijn. Dat wordt landelijk geregeld. Dat is een aanbesteding via de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Komt ook een soort 24 uur, 7 dagen per week telefonische hulplijn voor mensen die daar in geestelijk opzicht een behoefte aan hebben. Maar volgens mij is dat iets anders dan wat u bedoelt met begeleiding in de palliatieve fase. Maar u zei ook palliatieve fase, noemde u als voorbeeld. Goed, de vragen van D66 naar de ombudsfunctie. Je hebt de ombudsfunctie op de eerste plaats in de formele zin van het woord. En die gaat dan binnen de gemeente om veel meer aspecten dan alleen zeg maar, de sociale portefeuille. Maar die heeft ook te maken met mensen die een bouwvergunning vragen of anderszins een paspoort hier aanvragen. Als die zich onheus bejegend voelen, dan zijn er gemeenten die een aparte ombudsfunctie hebben. Wij hebben dat ambtelijk geregeld, waarbij hoe dan ook als mensen dan niet tevreden zijn, dat naar de nationale ombudsman gegaan kan zijn. Dat is de ene kant van het verhaal, de formele ombudsfunctie. Daarnaast legt de WMO ons, gelukkig in dit opzicht, ook de verplichting op tot onafhankelijke cliëntondersteuning. En onafhankelijke cliëntondersteuning is veel meer dan ik heb een klacht en ik stuur een brief naar de gemeente. Het gaat erover dat in de hele aanvraagfase Straks al helemaal natuurlijk met dat keukentafelgesprek, waarvan ik me kan voorstellen dat mensen hartstikke nerveus op zo'n gesprek zitten te wachten. Ja, dat ze een vorm van ondersteuning nodig hebben. Iemand die naast hun zit en voor hun opkomst. En dat regelen we in de gemeente via MEE, anders dan dus de organisatie MEE, M-E-E. Anders dan sommige andere gemeenten die MEE gewoon hebben afgeserveerd, blijft MEE nadrukkelijk in 2015 binnen onze gemeente in beeld, juist om die functie te vervullen.
Meneer Bessert. Zo heb ik het ook in mijn betoog samengevat, maar daar gaat het mij ook niet om. Ik wil graag, en daarom dienen we ook geen motie nog in, ik wil graag agendering inderdaad in de commissie, zodat wij uitgebreid over deze inderdaad redelijk complexe problematiek kunnen praten.
Ja.
Oké, dat is de enige toezegging die ik...
Volgens mij is dat een toezegging die je vanuit het college krijgt, dat er in de commissie over verder gesproken wordt. Dat voorkomt in ieder geval motie in de tweede termijn.
Ja. Dan de mail van de stomerij. Dat is inderdaad een stomerij die een mail naar mij gestuurd heeft. Een mail met een acquisitiekarakter. En acquisitiemails die handel ik nooit zelf af, maar die stuur ik altijd door naar de ambtelijke afdeling. Dat was in dit geval een acquisitiemail die vooruitspeelde op de mogelijke invoering in Heerlen van een was- en strijkservice. Maar het is nog allerminst zeker of die was- en strijkservice daar komt en zo ja op welke manier. Of dat we die toch, die was- en strijkservice, waarschijnlijk helemaal niet gaan invoeren. Dat de was- en strijken gewoon individueel bij de mensen thuis kan blijven gebeuren. Op het moment dat wij de zogenaamde huishoudelijke hulptoeslag van staatssecretaris Van Rijn krijgen.
Voorzitter.
Meneer Peton.
Het was een mail met een vraag van oriënterend gesprek met eventueel... een van de bewindslieden en dergelijke. En laat ik zeggen, ook al zou het niet, nog niet of te voorbarig zijn en niet in het straatje passen, zou het wel zo netjes zijn als men, laat ik zeggen, 4 weken later met een reminder gestuurd hebbende, in ieder geval via u of via de ambtenaren een mail krijgt van luister, we hebben uw mail goed ontvangen, dit en dit is de reden. We gaan het niet doen.
Oké, okay,
daar hebben we gelijk.
Het signaal is helder. Ja,
daar hebben we ook gelijk.
Ja?
Maar okay. Ik beantwoord acquisitiemails per definitie nooit zelf. En u moet eens weten hoeveel acquisitiemails ik krijg.
Ja? Okay.
Goed, moties. De motie van het CDA, onderzoek naar sluiting de klomp, kan ik alleen maar ten zeerste ontraden. Ik begrijp echt niet hoe u daar nu bij komt. Het hebben van een maatschappelijke opvang is op de eerste plaats een wettelijke taak die wij hebben. Wij mogen de klomp helemaal niet sluiten, althans dan zouden we hem ergens anders moeten heropenen, omdat wij de wettelijke taak hebben, maatschappelijke opvang. Het is ook niet zo dat u schrijft dat de klomp bedoeld is of ingericht is voor uitsluitend mensen met een verslavingsachtergrond. Dat is weliswaar in het verleden verreweg de grootste groep bewoners van de klomp geweest, maar de klomp, maatschappelijke opvang, heeft gewoon de algemene wettelijke taakstelling... het bieden van opvang aan mensen die dak- en thuisloos zijn. En inderdaad, meer dan vroeger vallen daar nu mensen onder met een psychiatrische stoornis, of in ieder geval waar waarschijnlijk sprake is van een psychiatrische stoornis. Mede op basis van rijksbeleid rond de psychiatrie. Maar door de klomp te sluiten, gaan die mensen weer op straat terechtkomen.
Maar kunt u dan in ieder geval wel bevestigen dat de hulp die daar op het moment door de mensen geboden wordt, dat die daar ook allemaal voor gekwalificeerd zijn en het ook volledig aankunnen. Want dat zijn in ieder geval de signalen die wij krijgen, dat er niet de professionele ondersteuning geboden wordt dan het geval zou moeten zijn.
Nee, de klomp is niet gericht op behandeling. Het is nooit, de klomp is bed, bad, brood en belangstelling.
Begeleiding.
Dat is altijd een functie en het is nooit geweest behandeling of anderszins.
Begeleiding, meneer Vrij.
Nee, het is niet de functie van de klomp. De bedoeling van de klomp is bieden van maatschappelijke opvang, bed, bad, brood, belangstelling. Dat is altijd de taak geweest. En u stelt gewoon voor om het te sluiten. U wilt terug naar hoe het 10 jaar geleden hier was.
Nee, u moet de woorden niet verdraaien. Ik wil dat de wethouder de woorden niet verdraait. Ik heb gevraagd of er een onderzoek gedaan kan worden naar hoe dat zou kunnen. Ik heb de precieze tekst niet, maar over sluiting heb ik het niet dat het dicht moet. We hebben vooral gezegd, ga het onderzoeken.
Voorzitter, u heeft wel, ik zal de motie er even erbij pakken, dat vind ik ook wel belangrijk.
Iedereen motie 1 van het CDA?
een onderzoek in te stellen naar beëindiging van de dag- en nachtopvang De Klomp en het inzetten van het perceel van handhaving als beveiliging in de stad. Nou, gaat dat nou over sluiting of gaat dat niet over sluiting?
Meneer Klaas,
en waar moeten die mensen dan blijven? De mensen met verslavingsrechten?
Meneer Klaas, misschien iets persoonlijker benemen. Ik begrijp dat hem dit aangaat. Ik begrijp ook dat wij dit wellicht iets anders hadden kunnen formuleren. We zullen dat morgen met een enige toelichting nader formuleren. En wellicht dat de wethouder daar dan iets rustiger en iets minder emotioneel op kan reageren. Want het gaat ons ook aan het hart. Ik denk dat het ons beide aan het hart gaat, maar wij willen vooral kijken of het vooral nog staan moet, of dat het bijvoorbeeld bij Mondriaan ondergebracht kan worden, of dat er andere opties zijn. En daar zouden we graag met u van gedachten over willen wisselen. Dus wij zorgen dat er morgen een andere tekst ligt, en dan hoop ik dat de wethouder wat dat betreft iets minder emotioneel kan reageren.
Ik constateer dat deze motie, zeg maar motie 1, teruggetrokken, geherformuleerd wordt. Maar voor de helderheid, want anders ontstaat er onduidelijkheid. Zeg even hier even een streep door en in de tweede termijn van u komt er gewoon een nieuwe motie. En dan is die hergeformuleerd, want anders gaan we weer strepen, et cetera. Ja? Ik denk dat motie 1 nu van het CDA, dat is in het schema, is dat motie 3, zeg maar CDA 1, dat we daar nu even een streep door zetten en die komt morgen in een aangepaste vorm terug. Ja? Meneer Van Zutphen.
Goed, en de motie van de oudere partij, ik zal maar noemen LHBT, in gewoon Nederlands gesproken over homobeleid. Voor de verkiezingen hebben alle politieke partijen in deze raad, met uitzondering van het CDA, een handtekening gezet onder een convenant met het COC. En wij willen als college dan ook heel graag weer opnieuw de handtekeningen zetten in deze nieuwe periode onder de verklaring Heerlijk Koploper gemeente. We waren niet aanwezig bij de bijeenkomst op 10 oktober. Landelijk waar dat gebeurd is, maar we gaan zonder meer tekenen. Dus de motie die kan ik van harte ondersteunen. En wij willen bijvoorbeeld ook nu, we hebben de afgelopen jaren een goede samenwerking gehad met het COC. En het COC wil haar activiteiten op dit gebied gaan uitbreiden. Die gaan wij ook personeel en financieel ondersteunen in de komende periode. Onder andere wil het COC ook aan de slag met sportverenigingen. En dat is volgens mij toch wel een hele belangrijke uitdaging. Ook als bijvoorbeeld gisteravond toch weer op televisie zag wat de problematiek is rond uit de kast komen in het profvoetbal. Ging het in dit geval om. Maar ik denk dat dat in het amateurvoetbal of breder gezegd in de amateursport ook wel een kwestie is om, aan te pakken. Dus die motie die willen we heel graag ondersteunen. Datzelfde geldt voor de motie monitoring rond de 3 decentralisaties. Hij gaat zelfs iets minder ver dan datgene wat we als college al beloofd hadden. Namelijk om maandelijks u te informeren. U heeft nu een lijstje opgesteld, een heel uitgebreid lijstje over 1 keer per half jaar. In principe kan ik dat toezeggen. Ik vraag u wel om dispensatie. Er is allemaal nog sprake van ontwikkeling van software enzovoort, die wij nog helemaal niet hebben. En via die software moeten wij straks die gegevens produceren. Wij leveren de gegevens aan voor zover we dat kunnen. En als we dat nog niet kunnen, om goede redenen, dan hoop ik dat u ons dat wilt vergeven.
Mevrouw Rozen.
Ja, als ik daar even op mag reageren, want in alle raadbijeenkomsten, informatieve bijeenkomsten, heb ik er iedere keer naar gevraagd. En toen kreeg ik ook iedere keer het antwoord, ja, we zijn er mee bezig. Wij hebben nu alvast aan willen geven wat wij graag willen zien.
Ja.
En dat is eigenlijk de bedoeling van dat.
Ja.
Minimaal en software kan mijns inziens nooit leidend zijn, maar dat zijn toch wel de dingen die wij graag willen zien. Dat mag ook op een blaadje als een programma het nog niet kan.
Ja, nee, maar het gaat om het produceren van de gegevens en vervolgens komen ze op een blaadje te staan.
Oké. Okay.
Goed, eens even kijken, herstructurering. Ja, er is gevraagd, volgens mij door Hart Leers, over de stand van zaken van het pand Wijshof. Zoals we in de raadsvergadering van 1 oktober hebben aangekondigd, of 1 oktober was het, ligt er een memo onder oplegging van de geheimhouding ter inzage bij de Griffie. En in die memo worden u geïnformeerd over de stand van zaken. Eens even kijken, Hoensbroek 3.0, dat willen we in principe graag de contouren van het plan Hoensbroek 3.0 onderstrepen. De doelstellingen zoals ze daarin genoemd zijn, dat zijn ook de doelstellingen zoals ze in de stadsdeelvisie Osgebroek geformuleerd zijn. Maar de realiseerbaarheid ligt natuurlijk niet alleen bij de gemeente. Hè. Die ligt bij alle betrokken partners, bij de daadkracht van de ondernemers, externe financiers enzovoort. Maar de contouren die willen we graag onderstrepen, die sluiten aan bij datgene wat wij ook graag willen. En tot slot kan ik u verblijden dat de Koevenderstraat eind dit jaar helemaal afgewerkt zal zijn. Dat is het, voorzitter.
Dank u wel, wethouder van Zutphen, voor uw inbreng in de eerste termijn. Gaan wij door naar de inbreng vanuit het college namens het college door wethouder De Beer.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik begin even met een paar algemene thema's die eigenlijk door alle fracties aan de orde zijn gesteld. En dat is op de eerste plaats het goede verhaal, zou je kunnen zeggen, de ontwikkeling van de Smart Services Campus. We hebben daar de afgelopen weken kunnen zien dat dat in een stroomversnelling is gekomen. Er zijn een aantal partijen eigenlijk uit de hub, zou je kunnen zeggen, die hebben zich samengepakt. En als een soort founding fathers, als een soort Gideonsbende, zijn die vooruitgerend. En dat waren APG, Universiteit Maastricht en de provincie Limburg. En die hebben gezegd van als we dit echt body en volume willen geven, dan moeten we dat nu doen en op grote schaal proberen te realiseren. Dat is ook een van de redenen waarom de gemeente Heerlen niet actief betrokken was bij die groep, zou je kunnen zeggen. We hebben dat proces ook niet willen storen. Dat was ook op uitdrukkelijke aandrang en verzoek van de partijen zelf. En die zijn met een businessplan gekomen dat afgelopen week in Provinciale Staten is goedgekeurd. En dat de komende maanden verder wordt uitgewerkt. Daar hebben we hele positieve berichten eigenlijk ook in de slipstream voorbij zien komen. En dat was onder andere dat drie bedrijven, drie multinationals al hebben aangekondigd zich in Heerlen te gaan vestigen in het GK2-gebouw. En daarmee komt, laten we zeggen, de doelstelling ook in termen van werkgelegenheid al meteen tot stand. Het perspectief is een lange termijn perspectief van 10 jaar. CDA vroeg ook naar de ambitie in termen van werkgelegenheid, 2000 tot 2500 extra arbeidsplaatsen. Waarom hebben we de raad er niet in meegenomen? Dat heb ik zojuist geschetst, omdat die partijen zelf nog het ei wilden leggen over hoe die campus vorm zou krijgen. Nu hebben we ook in deze begroting de ambitie uitgesproken om daar als gemeente actiever bij aan te sluiten. Dat hebben we ook financieel gemeend te moeten doen. En we hebben daarbij aangegeven 3 miljoen euro voor de campusontwikkeling te willen uittrekken, ook voor een termijn van 10 jaar. Dat is ongeveer 3 ton per jaar. En die 3 ton die wordt specifiek ingezet om het MKB te laten aansluiten op de campus. Dus op het moment dat er een kleinere ondernemer voor de deur staat en aanklopt en APG denkt, ja, daar maak ik niet voor open. Dat wij dat ook als gemeente juist gaan stimuleren, juist gaan triggeren om die spin-off vanuit die campus in de richting ook van het lokale MKB, lokale ondernemerschap, te gaan stimuleren. Een tweede aspect waarom we die gemeentelijke inbreng willen doen, is ook om, laten we zeggen, de acquisitie verder vooruit te helpen. Er komt een campus management op te zitten die ook verantwoordelijk is voor de acquisitie, maar dat moet ook een aansluiting krijgen bij onze eigen acquisiteurs. En een derde aspect, wat heel belangrijk is voor de stad en wat deze campus, zou je kunnen zeggen, ook echt uniek maakt, is dat die in het hart, of aan de rand van het hart, van de stad ligt. Alle andere campussen in Limburg liggen ver buiten de stad en deze ligt heel dicht in de stad. Nou, als je dan realiseert dat er 3 nieuwe opleidingen worden gevestigd, althans delen van die opleidingen worden gevestigd, van de Open Universiteit, van de Universiteit Maastricht en van Zuidhogeschool, 24 toponderzoekers, 200 studenten in het gebouw, nieuwe werkgelegenheid, dan is dat iets wat je ook een uitstraling wil laten hebben voor je binnenstad. En daarom hebben we gezegd, we willen bouwen aan een duidelijke campus community, zoals het is gaan heten, waarin de activiteiten die in die campus plaatsvinden ook een bredere uitstraling krijgen naar de stad. En daarom hebben we gekozen voor een soort interne taskforce, een groep ambtenaren, organisatie breed, die om de tafel zijn gaan zitten en op dit moment aan het uitwerken zijn wat die campus nou betekent voor onze binnenstad, voor onze economie, et cetera. En daarbij komen ook aspecten, zoals de heer Lodewijk zie in die motie verwoorden, aan bod van hoe kun je, zeg maar, financieel bijdragen, hoe kun je bepaalde groepen binden aan je stad? Hoe kun je nieuwe werknemers, nieuwe studenten verwelkomen in je stad? En hoe kun je ook als gemeentelijke organisatie uitstralen dat je deze ontwikkelingen absoluut omarmt? Dus dat wat betreft de Smart Services Campus is door verschillende partijen genoemd. Het CDA gaf dus aan, waarom is de Raad nog niet meegenomen? Om die reden, dat zullen we vanaf nu veel meer gaan doen. Omdat het nu ook gaat lopen, ook financieel zou je kunnen zeggen, en inhoudelijk, dankzij de vaststelling van de begroting. Althans, daar loop ik vooruit op morgen, maar ik ga ervan uit. GroenLinks vroeg ook van, hoe ziet die fysieke campus er straks uit? Ja, die ziet eruit in het GK2-gebouw. Hoe die precies eruit ziet, weten we nog niet. Daar zijn de campuspartijen nu zelf actief mee bezig. Maar een aantal verdiepingen zullen worden ingevuld door nieuwe multinationals. Een aantal bedrijven die van de Randstad naar Heerlen verhuizen. APG zal er zelf voor een invulling gaan geven. Het campusmanagement wordt er gehuisvest. Er zullen ook onherroepelijk ruimtes komen voor incubators, voor onderwijs, voor onderzoekers. En daarbij is heel belangrijk dat we ook kijken naar goede voorbeelden zoals die op de andere campussen van Limburg hebben plaatsgevonden. En daarom zie je dat de Universiteit Maastricht, de provincie Limburg, daar heel erg actief bij betrokken zijn. Omdat die ook al die eerdere ervaringen hebben opgedaan, bijvoorbeeld op de Gemmelot campus. Dat wat betreft de campus. Een tweede belangrijk thema wat door meerdere partijen naar voren is gehaald, is de stadsdeelwinkel of de stadsdeelwinkels. In de begroting die voor ligt, wordt die als bezuiniging opgevoerd. Hij staat weliswaar als een PM-post. Ik zal dadelijk aangeven waarom dat is. Maar de bezuiniging is opgevoerd vanwege het feit dat er eigenlijk maar een beperkt aantal producten worden afgenomen in die stadsdeelwinkels. Dus straks noemde iemand de WMO en hoe belangrijk dat is, maar dat heeft geen relatie met de stadsdeelwinkels. De geldigheid van die producten is verlengd. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het paspoort, die ID-kaarten, die zijn allemaal verlengd na 10 jaar, althans het paspoort. En dat betekent dat het bezoek van die stadsdeelwinkels ook de afgelopen tijd weer is afgenomen. Steeds meer mensen maken gebruik van de digitale snelweg. Dat zien we enorm toenemen. En we zien ook dat wat betreft de kwetsbare groepen ook steeds meer gebruik wordt gemaakt van de huisbezoeken. Dus als iemand niet in staat is, ook niet op het gemeentehuis van Heerlen of niet in een van de stadsdeelwinkels, dat we in ieder geval een faciliteit hebben, een service, waarbij mensen dus thuis hun paspoort krijgen gebracht en ook kunnen aanvragen. Daarnaast bestaat nog altijd de mogelijkheid.
Meneer Hazen, voorzitter, ik heb de wethouder even laten uitspreken. Hij heeft het over de digitale aanvragen en dergelijke en producten die verlengd zijn, waardoor het gebruik van de stadsdeelwinkels is afgenomen. Maar ik kan me herinneren dat we hier 2 jaar geleden, dacht ik, hebben afgesproken dat de openingstijden ook gehalveerd werden. Ja, dan lijkt me het ook logisch dat het bezoekaantal ook terug loopt. Hoe zit het met die invloed op de kerngetallen, zal ik maar zeggen.
Meneer de Beer?
Ja, die zal er zeker zijn. Laten we zo zeggen, als je de openingstijden beperkt, hè, en dat is echt inderdaad drastisch gebeurd, dan heeft dat een effect op de bezoekersaantallen. Voor een deel gaan mensen, omdat je natuurlijk toch bij de gemeente moet zijn voor een paspoort, gaan ze op een ander tijdstip dan naar die stadsdeelwinkel. Nou, die verschuiving zien we wat minder. Dan vinden mensen het toch soms ook makkelijker om gewoon naar het gemeentehuis te gaan, dat 5 dagen in de week open is. Maar we zien ook dat ondanks het feit dat die stadsdeelwinkels minder open zijn, dat ook de afgelopen maanden dat bezoek weer verder afneemt. Dat is gewoon echt een trend. En dan moet je gaan afvragen van hoe kun je nou aan de ene kant zeg maar je dienstverlening wel goed overeind houden, hoe kun je die goed borgen en aan de andere kant ook zorgen voor een efficiënte organisatie. En dat zijn we natuurlijk voortdurend aan het doen. We moeten 11 miljoen euro bezuinigen en in het kader van die bezuinigingen leg je alle afwegingen nog een keer voor. En daarbij is de keuze gemaakt, althans door het college, om de stadsdeelwinkels voor te dragen als een bezuinigingsoptie. Wetende dat het gebruik daarvan redelijk beperkt is. Als je 1 keer in de 10 jaar een paspoort moet halen, dat is misschien minder vaak dan dat je een breedbeeldtelevisie moet halen, waar je ook voor naar de stad moet. Met andere woorden, het gebruik en het beroep op die dienstverlening is zeer beperkt. Er zijn dagelijkse aspecten die je liever eigenlijk in de wijk zou zien, om de pinautomaat maar eens te noemen, of andere zaken. Maar dit vinden we niet dat we dat langer moeten continueren, althans niet op het niveau van de stadsdelen. En dat betekent dat we de, ja, laten we zeggen, de afweging hebben gemaakt om de stadsdeelwinkels niet meer te continueren vanaf 1 januari.
Oh, er zijn twee leden van dezelfde fractie die willen interroperen. De vraag is wie moet naar voren laten gaan. Meneer De Klein.
Meneer de voorzitter, naar de heer De Beer toe. Als ik kijk naar de evaluatie die destijds nog niet in die commissie is behandeld, dan zie je dat er een halvering heeft plaatsgevonden van het aantal bezoekers. Dat heeft ook te maken gehad dat de halvering van de openingstijden heeft plaatsgehad. Als je nu dus kijkt op eind 2013, waren er toch ongeveer 76 bezoekers per dag aanwezig op beide stadsdeelwinkels. En dan is toch de vraag van, blijkbaar is er toch nog een grote behoefte om gebruik te kunnen maken van de stadsdeelse winkels. Dus ik wilde eigenlijk best voor pleiten om die in ieder geval nog de komende twee jaren, of het komende jaar in ieder geval nog open te houden en een fatsoenlijke evaluatie te houden, ook over 2014.
Meneer De Beer?
Ja. Ja, de cijfers die zijn bekend, want die waren ook, laten we zeggen, toegestuurd naar aanleiding van de vragen van het CDA. Het is overigens niet zo dat als je de openingstijden halveert, dat dan ook het gebruik van die stadsdeelwinkel halveert. Omdat mensen toch op de een of andere manier dat paspoort ofwel bij die stadsdeelwinkel of op het gemeentehuis moeten gaan halen. En dat gaat helaas niet bij de slager op de hoek of bij de bakker. Maar het punt is, ja, op een gegeven moment is het een politieke keuze. Kijk, het klopt inderdaad dat mensen nog steeds gebruik maken van de stadsdeelwinkel. Ja, op het moment dat het aanbod er is, wordt er natuurlijk ook gebruik van gemaakt. Hè, ik woon ook niet in het centrum van de stad. En als ik mijn paspoort zou moeten afhalen en ik heb de keuze tussen, laten we zeggen, de stadsdeelwinkel in Hoensbroek of het stadhuis in Heerlen. Ja, dan weet ik het ook wel. Dan ga ik het misschien ook wel in Hoensbroek halen.
Meneer Klein, ik kijk heel even, want ik merk op een gegeven moment dat mensen nu de interruptie gaan gebruiken om proberen de wethouder te overtuigen. Ik denk niet dat dat gelukt. Want daar zijn op een gegeven moment natuurlijk nog een tweede termijn voor waar u inbreng kunt geven. Als er verduidelijkende vragen zijn, dan is het natuurlijk verstrekt goed om dat te doen. Want ik ben anders bang dat we ergens in een soort debat terecht gaan komen van ik vind toch echt dat ze zo open moeten en dan de wethouder, ik vind echt dat ze dicht moeten. Dan schieten we niet op. Meneer Horstels.
Voorzitter, vandaar dat wij pleiten voor twee dagdelen per week. Dus
ja,
twee halve dagdelen
maar
per week.
Ik probeer even,
als
meneer Horstels.
Meneer
Horstels, even. U heeft in de eerste termijn aangegeven dat u pleitte voor dit voorstel. Dat wordt door het college wordt aangegeven dat ze daar niet in meegaan. Dan hebt u, als u daar vragen over hebt vanwege de reactie, het herhalen van uw standpunt heeft daar niet zoveel zin. Want daarmee wordt de reactie van het college ook weer niet anders. En dan kunt u in de tweede termijn zeggen, ik ben niet eens met het college en daarom indien ik een motie of een amendement in, et cetera. En dan kunt u als raad daar een besluit over nemen. Ja? Meneer Haas.
Ja, voorzitter, ik heb wel een duidelijke vraag. Want die sluiting wordt opgevoerd als bezuiniging met een PM-post, met een saldo nul. En ja, ik kan me voorstellen dat het een bezuiniging zal zijn als je de ambtenaren daar niet meer inzet. Als die dan ook nog op het lijstje komen van te moeten vertrekken, dan is dat daadwerkelijk een bezuiniging. Maar ik weet ook, dat hebben we ook al eens een keer hier in de raad besproken, dat er langjarige huurcontracten lopen voor de betreffende panden. En hoe zit het in die relatie?
Ja.
Meneer De Beer?
Ja, nou ja, op dat aspect zou ik nog even terugkomen, ook naar aanleiding van de vragen die door de fracties zijn gesteld. Maar nog heel even kort, hè, van de insteek van het college is dat we zeggen van, het is maar een beperkt aantal producten wat je daar kunt afnemen. Die producten die zijn lang geldig. Je kunt ze digitaal aanvragen. Als het echt niet gaat, komen we ook nog bij je op bezoek. En je kunt ook altijd nog via, laten we zeggen, het ouderwetse briefpapier met de gemeente communiceren. Of het nou om verhuisberichten gaat of andere zaken die je wilt doorgeven. Ook dat soort aanvragen en dat soort elementen kun je ook nog via die manier afhandelen. Nou, hoe zit dat dan met die bezuiniging? Het klopt, de bezuiniging is alleen ingeboekt op basis van de formatiereductie die gemeentebreed of organisatiebreed is afgesproken. En daar is het een onderdeel van. Hoe zit dat dan met die locatie? Dat huurcontract loopt voorlopig nog door. Dus in materiële zin zit de bezuiniging volgend jaar nog niet in de begroting. Qua formatie zit die er wel in. Om wat voor bedrag gaat het dan ongeveer? Het gaat om een bedrag van ongeveer 60.000 euro voor 2015.
Meneer Bertelet, wil een verduidelijkte vraag stellen?
Vraag dat thuisbezoek, geldt alleen voor inwoners uit de stadsdelen inderdaad die genoemd zijn of geldt dat ook voor andere bewoners?
Meneer De Beer.
Van ja, Heerlen-Zuid bijvoorbeeld.
Dat geldt natuurlijk alleen voor de bewoners van de Akkerstraat Noord en Hoensbroek. Nee, grap. Dat geldt uiteraard voor alle.
Ja, nee, ik vraag het toch maar even, omdat het de hele tijd aan die stadsdelen gelabeld is. Nee,
meneer De Beer en ik zijn afgelopen week ook bij een bijeenkomst geweest waar ook grapjes maakten. Dat kwam niet altijd over, dus we moeten even voor de notulen
zeggen
dat het een grapje is. Want anders wordt het eigenlijk echt beschouwd als de uitspraak van de wethouder.
Ik heb er ook nog wel een aantal, maar goed.
Ik heb wel het idee dat mijn grap beter overkwam dan die van jou. Maar.
Ja, dat kunt u ook merken vandaag weer. U hebt ook een makkelijker publiek.
Maar dat hadden we dus
ja, 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 een makkelijker publiek, hè, meneer De Beer.
Het was toch een serieus onderwerp, die stadsdeelwinkels. Nee, dus die bezoeken die kunnen uiteraard bij iedereen in Heerlen worden afgelegd. Ja, de OPH die vraagt van hoe kunnen we dan garanderen dat de dienstverlening voor zwakke groepen en ouderen overeind blijft. Is het mogelijk om een overgangsfase daartoe in te richten? Ja, het college heeft die keuze niet gemaakt, omdat we denken dat die huisbezoeken voldoende soelaas bieden om die zwakkere groepen te bedienen. Ja, en dat is, laten we zeggen, de keuze die in deze begroting is gemaakt. Hartleers vroeg van, is het eigenlijk wel mogelijk om die stadsdeelwinkels per 1-1 te sluiten en is er nog een alternatief? Het is mogelijk om ze te sluiten, maar zoals ik net al aangaf, zal het alleen de formatie regarderen. En nog niet het huurcontract, dus dat loopt wat langer door. Is er een alternatief? Ja, maar dat is een alternatief waar het college niet voor heeft gekozen. Dat is namelijk dat je het of langer open houdt of de alternatieven die zojuist al ter tafel zijn gekomen. Ja, de Stadspartij Heerlen had het over die 0 euro bezuiniging, hebben we het over gehad.
Meneer Janssen, u wou ook interroberen?
Dank u wel, voorzitter. Ik wil inderdaad heel even vragen of er gekeken is om die post van die 60.000 euro aan huur, of die op een of andere manier door een andere partij ingevuld kan worden.
Meneer De Beer?
Ja, daar gaan we wel naar kijken. En dat is zeg maar, laten we zeggen, een mogelijkheid om die bezuiniging ook in materiële zin op het huurcontract te realiseren. Maar die hebben we nog niet ingeboekt in deze begroting. Overigens, die 60.000 euro heeft betrekking op de formatie, niet op de huur. Ja. Partij Hoensbroeks Belang kwam met het amendement om de stadsdeelwinkels nog 2 dagdelen open te houden. Ja, dat amendement zullen we ontraden, omdat A, ja, het college er niet voor kiezen om die stadsdeelwinkels nog te continueren, maar B, die stadsdeelwinkels, net als overigens de dienstverlening vanuit het gemeentehuis, is vaak ook onderhevig aan veranderende regelgeving. En dan moet je weer aanpassingen en investeringen doen in het kader van de veiligheid. En mij lijkt het niet, ons lijkt het niet, efficiënt als we voor 2 dagdelen nog een hele stadsdeelwinkel overeind gaan houden. Voorzitter, het derde onderwerp wat door verschillende partijen naar voren is gebracht is het regiozwembad. In het coalitieakkoord is het regiozwembad duidelijk gemeld en vermeld. En daarin is afgesproken dat er een vervolgonderzoek zou komen. En in het college hebben we daar ook over gesproken. En daaruit is, laten we zeggen, geconcludeerd dat een regiozwembad is op het moment dat meerdere gemeenten meedoen. En dus hebben we gezegd dat vervolgonderzoek, daar stellen we een voorwaarde aan, namelijk dat landgraaf en kerkraden in ieder geval mee moeten doen met dat vervolgonderzoek.
Voorzitter,
meneer Klaasjes.
Is de wethouder wat dat betreft op de hoogte dat de gemeente kerkraden, nou wat ik vernomen heb, in ieder geval niet mee gaat doen omdat die al hun zwembadinvesteringen rondom het oude Roda-stadion bij Kaalheide gaan doen en dat ze daar al even afzien van meedoen aan extra onderzoek en dat u het met Heerlen moet doen. En met landgraaf, ja.
Meneer De Beer?
Ja, dat is nog formeel niet gecommuniceerd. Er is vanuit landgraaf een brief verstuurd naar het Heerlense stadsbestuur en naar het stadsbestuur en kerkraden. Wij hebben daarop geantwoord, namelijk wij zijn bereid tot het doen van een vervolgonderzoek onder voorwaarde dat de andere 2 gemeenten ook meedoen. Ik heb begrepen van landgraaf, maar goed, dat is een beetje de stand van een paar weken geleden, dat kerkraden nog niet eenduidig heeft geantwoord. En dat wachten we even af.
Meneer Klaas.
Ja, dan nog 1 korte vraag. Ik heb ook begrepen dat in de laatste commissievergadering aangegeven is dat het rapport Drijver en Partners aan de Raad beschikbaar gesteld kan worden. Zou dat in ieder geval ook spoedig kunnen gebeuren, zodanig dat we ook weten wat de conclusies in dat rapport waren?
Ja, ik stel voor dat dat voor de volgende commissie ES aan u wordt toegestuurd. En mocht de commissie behoefte hebben om dat de keer daarna te agenderen en daar, laten we zeggen, een toelichting op te krijgen, dan kunnen we dat uiteraard regelen.
Meneer De Beer.
Daarmee is de vraag van de OPH beantwoord. Hoe staat het met het regiozwembad? Nou, we gaan vooralsnog voor een vervolgonderzoek. Mits dus die twee andere gemeenten meedoen. GroenLinks heeft gevraagd hoe dat zich verhoudt tot Ottervoort. Nou, er staat duidelijk in de afspraken dat Ottervoort als gemeentelijk zwembad overeind moet blijven. Dus ook op het moment dat er een regiozwembad zou komen. En dat wordt natuurlijk ook bekeken in relatie tot dat regiozwembad. Dus dat zal onderdeel zijn van het vervolgonderzoek.
Nou, meneer Klaasjes. Ja?
Voorzitter, hoor ik de wethouder dan nu ook zeggen dat op het moment dat kerkraden dus dadelijk zou concluderen dat ze niet meedoen, dat vanzelf